Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ja, je hebt soms van die dingen en dan zie je het en dan kun je het daarna niet meer niet zien.
Mm-hmm.
Dat ken je wel, toch?
Ja, ja. Dat ken ik zeker.
En om die reden heb ik sinds aflevering 2 van De Mol een gegronde hekel.
Laat me raden, Lauren, want die lijkt op Stine Jensen.
Het is verschrikkelijk.
Ik stop ermee.
Ja.
Zoek het uit met je podcast.
Ik kan er niks aan doen.
We kregen dit veel vaker van heel veel mensen te horen van... Oh mijn god, wat lijkt zij veel op Stine. Er stuurde ook iemand volgens mij een appje naar de hotline van... Ja, waarschijnlijk is ze helemaal niet zo irritant als Stine... maar zodra ik haar hoofd zie, ga ik uit. Daar kan ik niet meer luisteren.
Ja, dat heb ik nu dus ook.
Loop jij de hotline te appen de hele tijd?
Ja, is het 06...
Ja. Arme Lauren, want ze heeft helemaal niks fout gedaan.
Het is vast een hele lieve vrouw, maar ik hoop echt dat ze er zo snel mogelijk uitvliegt.
Nou, daar twijfel ik over.
Oeh.
Maar daar gaan we het over hebben in de podcast. Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over De Mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En... Elke van der Wel.
Ja, gewoon in Nederland uiteindelijk.
Ja, wat is er gebeurd?
Wil je het verhaal heel kort? Want ik zei natuurlijk over een week ben ik in Amerika. Ik ben inderdaad woensdag naar Amerika gevlogen. De podcast hadden we eerder in de week al opgenomen. Ik kwam dan nog online, maar hadden we eerder al opgenomen. Woensdag ben ik naar Amerika gevlogen. Daar ben ik woensdagavond aangekomen. En vlak voor ik landde was er ene Donald Trump die een inreisverbod voor Europeanen afkondigde. En toen voelde ik me niet heel prettig meer in Amerika. En vooral niet omdat er toch wel wat meer geluiden gingen over vliegdingen die zouden verdwijnen. Vlieglijnen die tijdelijk zouden verdwijnen, et cetera. En het coronavirus met zijn maatregelen. Dus ik ben donderdag na één nacht weer teruggevlogen naar Nederland. En vrijdag was ik weer in Nederland. En nu zit ik gewoon weer hier in thuisisolatie, zoals het zo mooi heet. Normaal zitten wij ook aan een keukentafel in een podcast setting waar de microfoons uit de tafel komen. Maar nu zitten we letterlijk aan de keukentafel.
Zoals vanouds eigenlijk.
Thuis. Ja, want zo zijn we ook begonnen.
Ik niet hoor. Ik zit gewoon voor op de bank.
Ja, jij zit thuis op de bank. Je hebt wel nog Amerika voor mij op de achtergrond. Vind ik wel mooi.
Ja, fijn hè?
Dat hebben luisteraars niks aan.
Voor de duidelijkheid, ik zit in Eindhoven. Jullie zitten in Utrecht.
Yes.
En nu ik toch... We zien elkaar wel. We hebben gewoon een Skype-verbinding. En we kunnen gewoon opnemen met elkaar. Allemaal ook door corona natuurlijk. En er moet even één ding uit jullie woonkamer... voordat we gaan beginnen aan volgens mij weer... een fantastische aflevering van De Mol... die we kunnen gaan nabespreken. Over één ding. En dat staat op jullie kast.
Huh? Oké.
Okay. Even kijken. Wat staat
of het hangt aan de muur...
Wat moet daarmee gebeuren dan? Dat moet weg.
Ja, het leven is iets niet. En daar is zoveel reactie op binnengekomen.
Ja, dat klopt. Aan onze muur hangt een slinger. Het leven is geen ponykamp. En dat is een uitspraak van... Hoe heet hij ook alweer?
Bumba. Nee, dat is een clown, toch?
Ja, zeker.
De Studio 100 clown is dat volgens mij. Buddha. Een kandidaat van inmiddels 3 seizoenen De Mol geleden... die uitspraak deed toen hij eruit ging, volgens mij... zeiden het leven is geen ponykamp tegen Gilles de Koster. En die uitspraak is ons zo bijgebleven... dat Nelleke een slinger heeft geknutseld met deze tekst... en die hangt al jaren aan onze muur. Zo dus we hebben een beetje De Mol aan de muur.
Ja, mooi.
Het is volgens mij trouwens niet door hem bedacht. Volgens mij is het een uitspraak... ik weet niet, in het Duits is het... Volgens mij echt een gezegde, dat is Leben ist kein Ponyhof. Dus ja, dat hebben zij dan waarschijnlijk weer van de Duitsers overgenomen. En ik probeer nu op te zoeken hoe die jongen heette. Maar ik kan hem niet vinden. Ik kan hem niet vinden op de Wikipedia. Booba. Het was het seizoen in Zuid-Afrika alweer. Ik dacht dat hij in het seizoen in Mexico zat. Maar het was Zuid-Afrika.
Ja, nog langer geleden.
Booba.
Vier seizoenen geleden dan al.
Wow. Lang geleden.
Het maakt ook niet uit. Het hangt hier aan de muur. Het is een stukje mol aan de muur. En het is denk ik in deze tijd ook redelijk waar. Dat het leven voor heel veel mensen in Nederland en België op dit moment geen ponykamp is. Maar gelukkig kunnen we even ontsnappen aan de realiteit. Omdat er een programma is dat wel eerder is opgenomen in Griekenland. Namelijk De Mol. We zijn bij aflevering 2. Want ik dacht, we moeten toch eens over de inhoud gaan praten. Een aflevering die gaat volgens de spreuk in het begin over de doos van Pandora. Nou ja, daar hadden we het vorige keer al over. Alleen het lijkt mij goed dat we de doos bewaren tot het einde.
Oké.
Okay. Oh, oké. Okay. Ja.
Toch?
Nou, dan blader ik even door in mijn boekje.
Nou ja, maar ik vond het nu al wel interessant wat er allemaal gezegd werd aan de voorkant.
Ja, maar laten we het groeperen om de hele doos als één geheel te bespreken. Anders dan wordt het zo'n ding door de hele aflevering heen. Dat is op tv leuk, maar in zo'n podcast is het volgens mij godschuwelijk irritant. Oh, we gaan weer even terug naar de doos, weet je. Daar worden mensen gek
van.
Je
hebt helemaal gelijk, je hebt helemaal gelijk.
Dus laten we beginnen gewoon op dag 3 in Parga. Nog steeds in Griekenland, want daar blijven ze denk ik het hele seizoen wel. Voor de eerste proef, een proef waarbij, niet normaal, €7.000 te verdienen was. Als alle opdrachten binnen die proef goed waren gedaan. Plus een aantal keer was verdubbeld door te dobbelen. En nou, dat werd ook duidelijk steeds moeilijker kansberekeningstechnisch om dat te winnen. Het is ook zeker niet
gelukt. Je moet nog even op tijd binnenkomen ook.
Detail.
Klein detail.
Spoiler, niet gelukt.
Nee.
Zouden er mensen zijn die niet kijken en wel naar deze podcast luisteren en die dan op deze manier erachter komen dat een proef mislukt? Dat vraag ik me dan toch
af. Ik weet niet of dat bij De Mol België ook zo is, maar ik weet dat er bij onze Nederlandse podcast mensen zijn die wel naar de podcast luisteren en nog nooit een aflevering hebben gezien.
Wauw.
Ja.
Wauw.
Die bestaan. Ja.
In ieder geval, er werd als eerste een vraag gesteld. Kies twee kandidaten die veel geluk hebben in het spel. En wat ik wel opvallend vond, Lara begon toen over kaarten, waardoor eigenlijk automatisch daarmee was ingezet dat Bruno daar terecht zou komen.
Ja, want we weten natuurlijk uit aflevering 1 dat die man van goocheltrucjes houdt.
En hij wist ook het zelf toen even niet meer. Maar wij weten
precies,
het
precies, wij wel. En hij heeft ook, er is ook nog extra beeldmateriaal verschenen waarin hij nog een goocheltruc doet voor de medekandidaten. Dus dat was echt wel in iedereens brein gebeiteld. Dat als het iemand is met kaarten, dan moet je bij Bruno zijn.
Terwijl natuurlijk er veel beter een andere kandidaat boven had kunnen staan.
Namelijk De Mol.
Onze verdachte.
Dorien.
Ja, natuurlijk.
Ja, absoluut.
Ze wisten toen natuurlijk nog niet dat ze een berg op moesten klimmen.
Nou, maar als
ze
iemand
dat,
wel.
Ja, als je dat had geweten, dan had je duidelijk de minst snel lopende kandidaat, om het netjes te zeggen, had je op die plek gezet.
Maar om even terug te gaan naar de vraag die we onszelf heel vaak stellen. Waar wil je in deze opdracht staan als mol?
Ik vond dat een heel lastig, want je denkt een sleutelpositie is altijd interessant natuurlijk. Dan kun je bepalen welk kandidaat je inzet. En dan kun je inderdaad misschien kandidaten niet zo goed zijn bij een opdracht inzetten. Dus in de basis dat. Het is alleen best wel lastig omdat je met z'n tweeën bent. Dus je hebt niet alleen een sleutelpositie. Dus dan beperkt het echt wel je molspeelveld. En dan wordt gewoon een opdracht onderweg laten mislukken. Of misschien zelfs twee keer die kans krijgen. Ja, ook wel interessant. Sowieso omdat je onderweg ook nog gewoon in de hand hebt of je uiteindelijk wel op tijd binnenkomt waar het hele vallen of slagen van deze opdracht bij staat. Dus denk ook dat je gewoon lekker die trap op wil.
Dat denk ik ook al, ondanks dat je daar geen zin in hebt. En ik vind ook dat je redelijk uit deze opdracht kunt halen dat dat ook is wat er is gebeurd. Want een van de twee mensen die boven stonden, die is inmiddels naar huis, Bruno. En Alina stond daar dan nog naast. Maar kijk, wat er gebeurde is dat van de €1.400 die zou zijn opgehaald als ze 2 minuten 21 eerder bovenaan de berg waren geweest, kwam 700, dat is gewoon de helft, door dobbelen. Dus dan heb je als mol de helft van het opdrachtgeld binnengehaald. Volgens mij zou je zeker bij die laatste, bij die laatste keer dobbelen, zeg maar, dat ze dat moeten doen met 8 of hoger was dat.
Ja, daar nee, kun 6 je of als, hoger.
Ja,
nee, sorry.
Nee, 8 of hoger.
8 of hoger, ja. Ik kijk.
Ja. Dan kun je dat misschien nog wel zo omlullen dat er dan in ieder geval niet gegooid wordt. Want
ja, maar
dat
ik vond, die kans is veel kleiner. Dus ik vond het juist mols van Alina om te gaan dobbelen. Dat het uiteindelijk gelukt is. Ja, dat als zij de mol was,
kleiner,
heeft ze dan pech gehad.
Ja,
die kans
zit toch ongeveer op de helft.
Kleiner.
Nee, maar je kunt 8, 9, 10, 11 of 12 gooien. Dat zijn 5 opties. Ja, tegenover 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn 6 opties. Dus het scheelt maar 1. Het is gewoon ongeveer de helft.
Je gooit namelijk het meest 7 statistisch gezien.
Ja.
Dus het kantelpunt ligt letterlijk op de 7. En als je naar de 8 gaat, dan ga je wel echt dik onder die 50% kans zitten. En niet maar een beetje.
Ja, de kans is niet evenredig verdeeld. Want de kans dat je 12 gooit of 2 gooit is veel kleiner dan de kans dat je 11 of 3 gooit bijvoorbeeld.
Nee, tuurlijk.
Dus zodra je inderdaad rechts van de 7 komt te zitten, zou je statistisch gezien beter niet kunnen gooien. Dus als ik kandidaat was geweest en ik had daar gestaan, dan had ik bij 8 of hoger gezegd, gaan we niet doen. Kans is te groot dat
het mislukt. Ze deden het wel en ze wonnen.
Ja, maar daar heb je natuurlijk geen invloed op als mol of kandidaat zijnde.
Ze zochten kandidaten met geluk in het spel. Nou, daar blijkt dat Alina dat had toen ze gooide. Elke keer ging het precies goed.
Dus eigenlijk heb je als mol bovenaan de berg helemaal geen vinger in de pap, want het is gewoon geluk.
Ja, je kan hele slappe meisjes tegenover een reus laten handdrukken. Dat is wat je kan doen.
Ja, dat kun je doen, maar dat kun je ook niet bij alle 4 de opdrachten doen.
Nee.
Het gaat uiteindelijk volgens mij vooral om, kun je onderweg eventueel laten mislukken of te zorgen dat je te laat aankomt. En bij het laat aankomen is natuurlijk heel bepalend, wat neem je mee aan bagage? Mm-hmm. Wat sjouw je mee?
Ik heb nu voor het eerst dat wat Nelleke vorige week zoveel een aantal keer had, dat er nu een aantal quotes die ik heel erg van belang vind buiten beeld gedaan werden. En dat ik echt goed moest luisteren. En in sommige gevallen ook ben ik er niet achter gekomen wie het nou was. Wie bijvoorbeeld zei, nee, maar we moeten 2 tenten meenemen.
Ja, daar ben ik achter gekomen. Dat was Bart.
Ja.
Ja.
Heb ik ook opgeschreven. Bart wilde beide tenten meenemen.
Bart zei letterlijk, beide tenten moeten mee. Wat achteraf dus bleek niet nodig te zijn, want ze pasten super makkelijk in 1 tent.
Nou, super makkelijk. Er zat geen 1,5 meter afstand per persoon tussen op dit moment.
Dat hoeft toen nog niet. Dat hoeft toen nog niet. Maar die tweede tent hebben ze wel echt voor Nop naar boven gesjouwd.
En die was blijkbaar heel zwaar.
Ja. Ja, dat soort gigantische tenten, die wegen wel wat. Ook al heb je carbonnen tentstokken en weet ik veel wat. En nog steeds is dat niet niks.
Nee, zullen we gewoon de losse opdrachten gaan doorspreken?
Nou, ik wou het eigenlijk eerst even over een hete handtas hebben, als jullie het niet erg vinden.
Een hete handtas?
Ja, in die auto, op weg naar deze opdracht, begint Doreen ineens over Shield dat het een hete sakosje is. Nou,
welke van de 2 Shields?
Ja, dat weet ik dus niet precies. Ik denk dat het over de presentator ging, maar misschien ging het ook over de Shield die weg is. Dat weet ik eigenlijk niet. Sowieso waren het allebei leuke mannen. Maar dat is, ik heb dus even bij wat Belgen nagevraagd of een hete chacos, ik heb het gewoon opgezocht, chacos is een handtas, of een hete handtas, of dat een normaal Vlaams ding is. Maar deze Vlamingen zeiden allemaal, nee, nog nooit van gehoord.
Ik ben dus wel even nu echt goed Vlaams aan het leren, want ik weet inmiddels dat valies is een koffer, een chacos is dus een handtas, chacos, wat is een rugzak? Weten we dat?
Een backpack?
Nee, geen idee.
Een backpack.
Ja, nee, maar ik hou hem erin. Hete handtas. Elger, vind je een hete handtas?
Een hete handtas.
Ja.
Kunnen we dan nu naar de opdracht?
Ja, nu kunnen we naar de opdracht.
Een klein beetje braaksel in mijn mond inmiddels.
Er mag als eerste worden gedobbeld voor de min of plus 5 minuten. Logisch dat je het doet, want je hoeft een 5 of hoog te gooien. De kans dat je 2, 3 of 4 gooit is echt klein. Dus dat ging inderdaad ook goed, waardoor er 2 uur en 5 minuten was om het uiteindelijk te doen. Nog steeds 2 minuten 24 te kort, maar toch, het was een fijne 5 minuten om te hebben. En toen kwam vrij snel die eerste opdracht, de Griekse goden, die raad welke god het is, waarvan eentje Dimitri Vegas was en de andere Like Mike of zo, zoiets was het.
Nee, Afrodite, Apollo en Dimitri Vegas.
Ja, maar waar was Like Mike?
Wie is dat? Ja.
Het is een DJ-duo, nummer 1 van de wereld.
Nou, jongens, zal ik even vertellen. Wij hebben het Nederlandse seizoen afgesloten met een blooperstukje aan het einde van de allerlaatste aflevering. En Elger liet ons dat horen van, hey jongens, ik heb een bloopertape gemaakt. Vinden jullie dit leuk? En ik luisterde dat en ik dacht, wat heeft die man afgrijzelijke stokmuziek uit een of andere online bibliotheek getrokken?
Dit is zo'n belediging voor het hele DJ-wereld.
Ja, maar het was dus Martin Garrix, een of andere toptrack. Ik vond het niet om aan te horen, maar goed. Dus je moet waarschijnlijk ook niet naar Dimitri Vegas gaan luisteren.
Nee, als je Martin Garrix al kut vindt, dan is Dimitri Vegas Like Mike is zeker niet iets wat je op moet zetten.
Oké, maar goed.
We kunnen wel even een stukje doen.
Wat een takkenherrie.
Nee, maar dit was Like Mike.
Dit stukje heeft Like Mike geproduceerd.
Ja, geen
hoe
idee.
Maar goed. Hoe produceer je met z'n tweeën zo'n... dat is een andere podcast, denk ik. Ja. in ieder geval die Griekse godenopdracht. Ze konden kiezen hoeveel mensen ze dan inzetten. Ja, moeten ze heel uitgebreid bespreken hoe Alina en Bruno tot de mensen kwamen. Is wel interessant op zich.
Nou ja, wat ik wel interessant vond was dat het leken wel oké je mensen hiervoor te zijn. Er stond ook niemand beneden die riep... Nou ja, ik had dit geweten. Ik zit op Griekse mythologie of zo. Bart zei juist alleen maar... Ja, ik heb alleen maar Latijn gehad. En zelfs dat zou me niet lukken. Ja, en verder... Ik zou er denk ik ook voor de middenmoot gaan. Twee mensen neerzetten. Eén is het een grote gok. Want helemaal terug naar start... Dat heb je gezien. Dat is best wel pittig. Dus dan maar wat minder geld. Dus ik vond het eigenlijk wel een logische keus.
En ik vond het daarom ook... En dat klinkt misschien gek... Maar ik vond het daarom ook logische... niet molachtige keuze om voor die min 100 te gaan een aantal keren. Want als mol kun je het eigenlijk veel beter helemaal niet weten. Want dan moet je terug. Hoe gek dat ook klinkt. Er is nu €300 uit de pot. Dus je zou zeggen, oh, dat is wel verdacht. Maar eigenlijk is het helemaal niet verdacht. Want teruglopen is veel zwaarder. Zeker voor Doreen, misschien Els. Nou, die is wel fit, maar die is dan wat ouder. Weet je wel, dat zijn mensen die misschien die trap twee keer op helemaal... Ja, gewoon niet overleven.
Nee, precies. En helemaal aan het einde bij de verdenkingen van Laura, die had het over dat het zo verdacht was van Christian, dat hij die tips pakte. En toen zag je inderdaad ook zo heel mooi nog gemonteerd dat hij steeds vroeg, zullen we niet toch een tip pakken? Waardoor het heel verdacht leek. Maar inderdaad, ik ben het met jou eens, Mark. Hij wilde gewoon voorkomen dat je niet terug hoefde. Want teruglopen was veel kwalijker voor de pot. En dan heb je het mis, dan heb je €0. En je moet terug naar start.
Ja, sowieso is het Christian geweest die gewoon alle drie de antwoorden heeft gegeven.
Precies.
Want ik weet niet wat Lara ondertussen stond te doen. Ze heeft een keer om een tip gevraagd en een paar keer oh ja geroepen. En dat was het volgens mij.
Ja,
en dat
klopt, vond ik wel maar typisch. Is het... Nou ja, ja. Nee, ja, het nou, is wel opvallend. Ja.
Wat opvallend is dat Lara bijvoorbeeld bij die tweede opdracht, ook als de mensen moeten worden verdeeld, staat ze vooraan om dingen te roepen. En hier was ze, stond ze achteraan, zeg maar 100 kilometer van Christian af om gevoel in bijdragen.
En dus, zij begon bij Neil Armstrong, begon zij dat je een liedje moest hebben. Dus zij zorgde ervoor dat het zaadje werd geplant bij Christian dat het een zanger is, terwijl dat een astronaut is. En hij kwam uiteindelijk zelf toch nog tot de juiste conclusie. Had hij wel weer nog een tip voor nodig. Maar ja, dus zij gaf dus de verkeerde antwoorden. En Christian redde het iedere keer.
Ja,
ik had Christian al afgeschreven. En hij kreeg, ik weet niet hoe het met jouw plusjes en minnetjes zit. Maar Christian kreeg hier een ik ben niet de mol vinkje erbij.
Ja, bij mij ook. Ja, absoluut.
Ja, bij mij heeft hij ook inderdaad er een minnetje, zoals dat zo mooi heet, voor gekregen. Dus in mijn schema precies hetzelfde verhaal. Uiteindelijk wordt er geld verdiend, €500, maar drie tips is €200. Ze mogen in ieder geval doorlopen en er moet gedobbeld worden, 6 of hoger. Nou, Alina die wil dat wel, omdat de kans op dat moment meer dan 50% is met 6 of hoger. Nou, logisch dat je dan dobbelt. Ze gooit zelfs 10 en daarmee, nou, kan er in principe met deze opdracht €400 verdiend zijn als ze op tijd zouden binnenkomen.
Spoiler, niet gelukt.
Nee.
Hoe vaak kan je nog een spoiler doen?
Ja, elke keer als jij gaat lopen te teasen of ze al dan wel misschien niet op tijd binnen zouden zijn gekomen.
Ik probeer een beetje als een Gilles de Koster nog een beetje spanning in te bouwen.
Nou, zo'n hete sakos ben je ook weer niet.
Gilles de Koster heeft ons niet naast zich staan. Want wij zouden tijdens het programma ook de hele tijd gewoon spoileren.
Ja.
Ja.
Ja, Gilles, je moet gewoon even die wand eruit trekken. Dan moet je de wand andersom terug doen. Dan klik je het dingetje over.
Jij wilde de doos pas straks behandelen.
Ja, dat is waar. Ja. Opdracht 2. Niet voordat we zagen dat Doreen weer heel traag de trap afloopt en het allemaal zwaar heeft. Er is niks persoonlijks, want ik denk dat ik ook na een halve trap er klaar mee zou zijn.
Mag ik één ding zeggen over Doreen?
Maar doe dan niet mee aan de mol.
Okay.
Oei.
Ja, ga dan Wie is de Mol in Nederland doen. Dan kun je liggend opdrachten doen.
Shots fired, oké.
Mag ik één ding zeggen over Doreen?
Nou, vooruit.
We kregen vaak binnen... Nou, Doreen heeft wel heel selectief hoogtevrees. Want op die bergen in aflevering 1 vond ze het allemaal heel eng. En toen ging ze wel in dat ding hangen boven de zee. En nu vindt ze het weer allemaal heel eng. Nou vinden wij Doreen verdacht. Dus ik pleit haar niet vrij. Maar ik bedacht me wel... Er zijn best wel wat mensen die zeggen dat ze hoogtevrees hebben, maar wat ze eigenlijk hebben is een soort valangst.
Heb ik eigenlijk ook.
Precies, dat heb jij eigenlijk ook. En dat betekent dus dat je het bijvoorbeeld niet eng vindt om te vliegen, of niet eng vindt om dus in de open lucht boven de zee te hangen, omdat dat heel vrij voelt. Maar dus op een rand staan van een gebouw vinden ze heel eng. Of op een hele steile trap met een weids uitzicht. Of zoals nu dus inderdaad op zo'n bergrand. Dat is dan eng. En je ziet ook dat ze ook echt onhandig is met stappen zetten. En de hele tijd ook bijna struikelt.
Ik vind het dus ook extra eng als het bijvoorbeeld waait, waardoor je minder stabiel bent. Of als ik mijn telefoon of een camera in de hand heb, dan vind ik het enger, omdat ik die ook kan laten vallen, dan als ik dat niet heb. Ik heb echt, bij mij komt de angst echt uit het vallen, want ik ben ook op weet ik veel welk gebouw dat is, de Rockefeller Center of zo in New York geweest. En daar heb je gewoon een glazen wand waar je voor staat. Nou, dan ga ik in het begin natuurlijk even spannend, maar dan ga ik gewoon mijn neus tegen die glazen wand. Want ja, ik kan toch niet naar beneden vallen.
Nee, nadat je even geduwd hebt om zo te voelen of dat dan veilig is.
Maar als het een hekje is, dan vind ik het opeens eng. Ja. Want dan kan ik overheen kukelen.
Maar goed.
Je zou zien dat ik net degene ben die er ook echt overheen kukelt.
Ja, dat er dan in de krant komt te staan. Man van flatgebouw gestort door te hard tegen een hekje aan te duwen.
Precies. Nou, het zal je gebeuren.
Nou, liever niet.
Nou, het zal mij niet gebeuren, want ik ga dat gebouw al niet op. Fucking goud.
Nee, opdracht 2. De reus, er moet worden gehandendrukt. En daar gebeurt iets geks. Want uiteindelijk moeten Dorien en Jolien het opnemen tegen de reus.
Daar begreep ik ook niks van.
Nou, ik snap het. Ik snap het toch. Het is de verkeerde redenatie die ze dan maken. En ik zal ook uitleggen waarom. Maar de redenatie die zij maken, dat bij het omhoog duwen van die steen bovenop de berg Selen misschien nog wel meer van pas gaat komen. Mm-hmm. Die redenatie, die snap ik nog wel. In eerste instantie. Waarom je dan alsnog twee vrouwen kiest, dat is een beetje gek. En waarom je niet ervoor zorgt dat iedereen al geweest is voordat je bij die steen omhoog duwen. Want zo zag het plaatje, dat was het uiteindelijk niet, maar zo zag het plaatje er wel uit. Ja. Want dan mag je weer opnieuw kiezen. En dan kies je Selen nog een keer.
Dat mocht zelfs nu gewoon. Ze hebben Lara hebben ze voor de tweede keer gekozen uiteindelijk.
Ja,
dus...
maar dat lukt alleen maar als je Selim niet tot het einde bewaarde. Of als je op andere plekken meer mensen neer had gezet.
Als je Selim hierbij had gezet met iemand anders, dan had dat uitgekomen. Ja, weet je van tevoren natuurlijk niet dat het zo loopt. Maar als je gewoon flink wat mensen inzet, dan komt dat uit.
Maar die redenatie vond ik dus nog niet zo gek. Weet je wat ik wel heel vervelend vind? De reus speelde vals.
Hoezo?
De reus was, en ik vind dat niet mag, als je aan het armpje drukken bent met rechts, mag je met links niet heel erg stevig de tafel vastpakken.
Nee, die moet los. Die moet op de rug.
Deed hij dat?
Moet jij hem eens terug gaan kijken, want die spierbal van zijn linkerarm staat volledig strak gespannen.
Wat een rukker.
Ja. Wat een slappe reus.
Ja, slappe reus durft niet tegen twee meisjes met maar één arm.
Echt, had daar dan Dorien en Bart neergezet of zo? Want ik snap nog dat je misschien met Doriens postuur denkt, die kan in ieder geval, want je moet ook wel een beetje je hele lijf daar vaak ingooien, in dat armpje drukken. Maar dan zo Jolien daar neerzet en dan ook twee van, ja, ik ben een feminist, maar ik denk niet dat dames nou echt beter zijn in armpje drukken dan heren. Nee. En Bart heeft met dat kanoën bewezen dat hij behoorlijk wat spierkracht bezit, hoor. Dus,
maar die had nog spierpijn ook van het kanoën. Dat is weer het nadeel. Die kun je beter gewoon even stilzetten.
Ze zeiden, bij die watermeloen zeiden ze, ja, zet Bart dan maar neer. Die is zo moe, die kan het niet. Ik laat dat gewoon gebeuren. Dus blijkbaar had Bart al aangegeven, jongens, ik ben moe.
Ja, dat snap ik.
Na zo'n nacht in de tent.
Maar Mark,
dat was pas de nacht erna.
Nee, dat was de nacht erna, nee. Oh. Maar Mark, zei jij het winnen van de reus, denk je?
Ik denk sowieso dat het in je eentje misschien nog wel makkelijker is dan met z'n tweeën. Nee. Dat denk ik. Ik heb wel een beetje spierballen, maar deze guy was wel groot.
Waar zouden ze vandaan hebben?
Maar ja, dat weet ik niet. Ik denk Griekenland. Nee, maar volgens mij is armpje drukken niet gewoon. Tuurlijk is het ook kracht, maar is het niet ook gewoon techniek?
Het is het is uithouding. Onderschat uithoudingsvermogen niet. Het is echt het verschil. Je kan, als je heel sterk bent met een soort pulskracht, die moet natuurlijk omduwen. Maar als je gewoon heel lang spieruithoudingsvermogen hebt, spierconditie, dan kun je heel lang tegendruk geven. En gaat iemand anders wordt moe. En dan druk je hem heel makkelijk erdoorheen als je maar lang genoeg wacht. Dus er zijn verschillende technieken volgens mij om armpje drukken te winnen. Ik ben er niet goed in overigens.
Ik ook niet. Ik had bij deze man echt in een halve seconde onder die tafel gelegen. Weet ik zeker.
En dan moest je ook nog armpje drukken daarna.
Ja, het is in ieder geval bruut.
Sorry, Elger. Het was even een leuk grapje.
Ik ga hier heel snel over door. Okay. Gewoon even verder.
Okay.
Het is namelijk Bruno die hier eerst één iemand wil en uiteindelijk Selin wil bewaren. Dus
Ja, waar hebben we het over? Dan ga je door met een analyse.
Dat was het punt, dat normaal zouden we dat super verdacht gaan vinden.
Ik vond Bruno hier super verdacht. Ja. Ik was heel blij bij het terugkijken voor de tweede keer dat ik daar niet meer op hoefde te letten.
Nou, ik had het al opgeschreven, dus ik was te laat.
In ieder geval, ze verliezen. Dat betekent dat er geen 0 euro komt, dat er geen 500 euro komt, dus 0 euro. Dat er niet gedobbeld mag worden en dat we verder gaan, of eigenlijk eerst teruggaan zonder bagage weer omhoog gaan. Uiteindelijk aankomen bij de boogschutter, opdracht 3. Ja, even ook wel een leuke mindfuck met het elastieke pijltje.
Zeker. Ik dacht echt dat ze het gewoon zouden doen. Maar gelukkig gaat dit ze zelfs wel te ver.
Ja.
Ja, nee, ik dacht ook dat ze het zouden doen. Maar ik dacht echt, ja, maar soms zitten ze bij de mol, voor mijn gevoel, op het randje. En we hebben het daar wel eens met Jules over gehad. En die heeft ons dan verzekerd, je ziet een heleboel niet. Er zijn allerlei beveiligingsopties. Bijvoorbeeld vorig jaar in de tunnels dacht ik af en toe wel, wow, dit is best wel gevaarlijk. Toen zei hij ook, ja, er waren meer exits dan je dacht. En er waren overal mensen om te helpen. En nou, dat kwam allemaal goed. Hierbij dacht ik echt, dit kan niet. Dit kan je toch niet doen? Ben je nou helemaal knettergek geworden? Straks dan, want je zag nu ook, Bart die deed het. En op het moment dat hij die soef hoorde, ging die toch even een halve centimeter dook die in elkaar.
Tuurlijk.
Dus ja, er zal maar wat gebeuren. Heeft die man een pijl in zijn kop? Nou goed, ja. Gelukkig was dit natuurlijk helemaal niet aan de orde. Logisch.
De grote vraag is, is
waar
dit
betaalt hij nou zijn huur van? Elke keer als jij in deze podcast zegt, de grote vraag, moet
en
ik
dat
denken
is vaak
aan, waar betaalt hij nou de huur van?
De grote vraag, die blijft altijd. Is het nou zo dat El Barto hier 500 euro heeft verdiend om voor eeuwig en altijd te laten zien hoe hardwerkend hij is? Of kunnen we El Barto afschrijven?
Afschrijven.
Ik had hem al afgeschreven omdat hij het meeste uit de pot had gehaald. En dat zou de mol al niet doen.
Ja, aan de andere kant, dan kun je dus heel makkelijk 500 erin spelen. Die spot stond nog steeds negatief.
Nee, tuurlijk. Dat is zo. Maar nee, jij vroeg aan ons of we hem al afgeschreven. En ik heb hem afgeschreven.
Ja, ik ook.
Nou,
en
duidelijk.
Dus, ik heb nog wel heel even in de teksten hiervoor heb ik nog iemand afgeschreven. Christian, die had al eerder al de vragen goed. En die begon nu met aanmoedigen. En dat terwijl Selim de hele tijd in die 2 minuten dat Bart aan het twijfelen was, totaal aan het bang maken was.
Ja, dat klopt.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Dat deed hij. Oh.
Dat heb ik inderdaad letterlijk opgeschreven in mijn boekje. Selim maakt hem banger. Bart doet het echter wel gewoon, heb ik
ja, maar en Christian die roept daarna ook, kom, wij gaan niet naar beneden, hè? Dus die staat hem echt aan te moedigen. En dat zou een mol ook niet doen. Die zou gewoon denken, nou, ik hoop dat je het niet durft, dan wandelen wij weer lekker naar beneden.
Ja, in ieder geval 500 euro wordt er verdiend door even stil te staan. Dan mag gegooid worden, 8 of hoger. Ik zou het niet hebben gedaan. Wiskundig gezien gewoon echt niet slim.
Nee,
maar die discussie gaan we hier nog een keer voeren. Alina krijgt de keuze van Bruno, beslis jij het maar, ik vind het goed. Zij zegt, nou prima, dan gooi ik, want ze gooit elke keer. En ze gooit weer goed. 11 zelfs, waarmee inderdaad 500 euro bijkomt. Deze opdracht dus tot nu toe 1400 euro zou kunnen opleveren.
Spoiler, niet gelukt.
Ja, blijft er goed in zitten, dat is mooi.
Ja,
hey, nu komt wel de mooiste opdracht van allemaal, toch? De mooiste proef van de 4, syfilis.
Had jij ook een
Syfilis? Nee, Sisyphus.
Mooi ook dat Elge gewoon door wil.
Ja, maar het was wel een soort SOA als je geraakt werd. Dit deed ook een beetje aan corona denken. Zo van, oh, er komt een virus aan. Ah, als je geraakt was, wat je af. Ja.
Ja. En oude mensen worden als eerst geraakt, hè? Dat blijkt ook alweer.
Oh, we mogen hier toch geen grap over maken over zo'n ziekte?
Nee, ja, tuurlijk. We moeten er ook een beetje voor. Tuurlijk is corona een ernstige ziekte, dat snap ik echt wel.
Ik wil er wel één ding over zeggen. Ik weet niet of jij dat ook had, Mark, maar ik had een lichte Basje en Adriaan vibe hierbij.
Zeker!
Ja, de toren in Kopenhagen waar al die ballen naar beneden rollen.
Precies, de toren waar die zonder trappen. Dit was met trap, maar die zonder. Ja. Hadden dan de proberen bij 100 te vangen met ballen. Dat ze zeiden, er was in dit geval 250. Er was 1000 euro te verdienen omdat ze 3 mensen kozen. Bij één iemand was het 250 euro, bij 2.
Ja, het was deze keer dus precies andersom.
Precies, logisch. Selim en Els, ja, die moeten eigenlijk, want die waren nog niet geweest. En daar komt dan Laura komt daarbij. En dan gaan ze doen het ontwijken van de ballen. En dat gaat wonder boven wonder. 5 ballen lang echt net goed. En er liggen echt wel eens mensen bijna van de berg af.
Ja, Els die duikt een paar keer over dat muurtje heen. Niet normaal.
Niet normaal. Maar het is de 6e bal die misgaat bij Els. Waar ik alleen maar dacht, ja, dit kun je echt volgens mij niemand kwalijk nemen.
Dit neem ik Els zeer kwalijk.
Maar dit is toch geen molle actie?
Ja, weet ik niet. Kijk, om even op mijn puntensysteempje te doen. Daarbij gaat het me echt om acties. Dus zij heeft hier gefaald, dus ze krijgt een molpunt. Niet omdat ik denk dat ze dit bewust doet, maar wel omdat ze daar de opdracht heeft doen mislukken. Maar ja, ik denk dat het met 3 bijna niet te doen was. Ik denk dat als je er 2 neer had gezet, dat er dan nog mogelijkheid was. Maar je zag, ze stonden elkaar ook zo in de weg.
Ja.
En Els zei ook, als ze achteraan stond, dan kon ze niet zien waar die bal überhaupt vandaan komt. Nou, bij die laatste bal zag je al dat Selim er nog net, zeg maar, in een soort jump overheen gaat. Ja, dat lukt Els en Laura daarna niet ook.
Nee, maar die trap was ook zo oneffen. Dat als je denkt, ik ga hem ontwijken, dan stuit hij tegen je aan. En als je als mol denkt, ik ga er gewoon voor staan, dan kan het zomaar zijn dat die bal totaal de andere kant is stuitert.
Ja, in ieder geval, daardoor wordt er niks verdiend en moeten ze terug naar de vorige opdracht.
Naar de boogschutter.
En weer in 10 minuten omhoog, bagage pakken, lampjes op hun hoofd doen en binnen zien te komen. Want als dat zou lukken, dan verdienen ze €1400.
Spoiler, niet gelukt.
Het zit ook niet eens meer enthousiasme in om het te zeggen.
Nou, ik neem aan dat de luisteraar inmiddels doorheeft dat deze opdracht niet gelukt is.
Nee. Hij is niet gelukt op 2 minuten. Ik zei eerder 24, maar het is, zie ik in mijn boekje, 2 minuten 21. Ja, dat voelt wel echt als een mol die even heeft lopen remmen ergens.
Nou, ik zat wel...
Als je een klokje had.
Nog voordat ik wist dat de opdracht niet gelukt was, want spoiler, opdracht is niet gelukt. Toen dacht ik al, waarom gaan ze niet op een drafje? Want ik zou denken, je hebt ergens wel volgens mij dan gehoord hoe lang je nog hebt. Misschien ook helemaal niet. Maar, en misschien heb je ook echt helemaal geen energie meer over. En ja, je hebt altijd Dorien nog achteraan lopen, dus je kan natuurlijk zelf wel omhoog rennen. Maar ja, dat ik wel dacht, nou, ze gaan wel echt gewoon gestaag omhoog. Maar goed, hadden ze er 2 minuten af kunnen rennen? Dat is best veel, hè?
Dat is veel op een trap wel, hoor.
Ja. Ja. Zeker op dus 10 minuten. Dan had je dus 20% moeten versnellen. Ja. Dat is best veel.
Dat is veel. Zeker als je Dorien bij je hebt.
Ja. Exact.
In ieder geval, het brengt de pot na dag 3 op min €1200. Nog steeds negatief.
Ja, lekker voor de mol.
Als hij nou negatief zou blijven, dat gebeurt niet. Dat is ook een soort spoiler. Maar stel, hij zou negatief blijven tot het einde. Moet dan de winnaar betalen? Hoe zou dat werken?
Ja, of de mol.
Of de mol.
Jolien heeft geweigerd, hè? Die heeft het vorige aflevering gezegd. Ik ga niet bijleggen. Dat weiger ik.
Ik ga niet bijleggen. Ze moeten zelf hun tent opzetten in de regen om vervolgens lekker te gaan zuipen. Opeens is ook volgens mij de ellende vergeten. Eten zijn ze inmiddels ook vergeten. Ze gaan gewoon zuipen en gaan allemaal plat.
Ja, wij zaten samen te kijken. En jij, Elger, zei, moeten ze niet eten? En ik dacht, wat ben ik blij dat hier geen eetshots in zitten. Nou, al die eetshots in Wie is de Mol, waar je helemaal niks aan hebt, die heel gezellig zijn, hoor. Maar waar je, dacht ik, en door. En toen zagen we een of andere bizarre ademhalingsoefening.
Ja, het was een hele bijzondere commune die ze daar hadden gecreëerd in ieder geval.
Het leek eerder een secte.
Ja. Maar wat deden ze daar?
Nou, in ieder geval Red Bull drinken, want dat had Els nog nooit gedaan.
En ik zag heel veel pintjes voorbij komen.
Ja, ik dacht nog bij het eerste setje pintjes, dacht ik, hebben ze die dan ook mee omhoog moeten sjouwen? Maar ja. dat was toch niet zo.
Dat heeft Jill de Koster met de helikopter gedaan. Dat is goed gekomen.
Ja.
Maar ze lagen dus allemaal op elkaars buik in een soort domino-formatie. En dan zei de eerste zei ha, en de tweede zei ha ha, en de derde zei ha ha ha. Als iemand van onze luisteraars weet wat voor spel dit is.
Misschien is dit, wij doen met op de kleuterschool zakdoekje leggen. En misschien doen ze daar haha doorgeven op je buik.
Ja, of is het een scoutingspel? Want dit is kamperen. Dus dat zou van de scouting vandaan kunnen komen. Of
je moet er in ieder geval. Ook alweer in België de scouting? De jeugdbeweging.
De jeugdbeweging.
Yes, van de jeugdbeweging.
Van de jeugdbeweging. De volgende ochtend worden ze wakker op dag 4 in het dorpje Fradeto. En wat wel leuk is dat ze voordat ze op pad gaan nog even dat uitzicht gaan bekijken. Toen dacht ik wel, oh, ik wil ook naar Griekenland. En dan wil ik ook dat met mijn bergschoenen die trap op en dan het uitzicht zien. Alleen niet in een tent slapen.
Ja, maar dat is alles of niks.
Nee, dan laat maar. En ze krijgen die ochtend een huwelijksuitnodiging om vervolgens naar een locatie van een huwelijksfeest te rijden voor de tweede proef van deze aflevering, waarbij totaal €4.000 te verdienen was. Ook weer in allemaal kleine deelopdrachtjes, maar dit keer als een opdracht gelukt is, dan is hij ook gelukt.
Mag ik hierbij even een award uitreiken? Ja, Mark zit me nou grijnzend aan te kijken, die weet precies waar ik het over heb. Voor het allerbeste shot in de geschiedenis van de mol. Misschien wel de geschiedenis van Wie is de Mol? De geschiedenis van de televisie. Nee, dat is overdreven. Maar hier zat een shot in, jongens. Niet normaal. Ten eerste, waarschijnlijk weten sommige luisteraars waar het over gaat, maar het begon al met hoe ze... Iemand is een bruiloft aan het voorbereiden. Een tafel aan het dekken. En ze kunnen dat spannend filmen. Er zit gewoon iemand een servetje te vouwen. En ik denk, spannend. Dat vond ik al heel mooi. Dan gaat dus een drone, vliegt over dat terrein heen. Die zoomt op een gegeven moment in op een soort spiegel die op tafel ligt. En daarin wordt weerspiegeld de auto's die aankomen rijden. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar daardoor duik je een soort van in die tafel. Ben je plotseling op straat. Zie je die auto's aankomen rijden. En daarna vliegt er een drone door een auto heen. Sorry jongens, maar dit is toch fantastisch.
Nou, maar had jij meteen door dat het een drone was ook?
Nou, nee, want het voelt alsof je zelf door die auto heen vliegt. Ik had wel echt meteen zoiets van, wat filmen ze dit vet. Oh my god, ik ga door die auto heen. En toen dacht ik wel, nou, het zal een dronecamera zijn. Want de cameraman past niet door het raampje heen zo smooth, ja, denk ik.
Ik denk dus dat Mark een wasje heeft gedraaid na dit shot.
Ja, dit was wel echt een goed shot. En het allermooiste aan het shot is ook dat hij door de auto heen vliegt, hoor. Maar dat kan zo'n sportdrone gewoon. Dus als je dat zegt, maar het is met een precisie van timing op het moment dat ze uitstappen.
Ja.
Vliegt hij erdoor, nog net achter de rug. Ik had het nog het allermooist gevonden als hij ook door die tweede deur schuin was weggevlogen. Maar oké,
okay, ja.
Hij vloog rechtdoor over het hekje heen. Terwijl ze linksonder in de hoek de route naar Gilles aan het afleggen was, zag je die.
Ja, en Gilles stond daar al klaar. Oh, ja, fantastisch.
Nee, dat was echt. Het was gewoon echt. Het is niet het beste shot ooit. In de Passion zitten vaak nog beter uitgedachte shots wel. Maar dit is wel hogeschool dronevliegen. Ja, zeker.
Hogeschool. Nou, denk universitair dronevliegen wel.
Zeker.
Gewoon.
Deze heeft een doktersgraad, of hoe noem je dat?
Ja, een dokter Ambos.
Hij is gepromoveerd.
Master of Science.
Droonvlieger.
Ja. In ieder geval, laten we het naar de opdracht. Ik denk overigens dat het huwelijk niet echt was. Dat het zeg maar gewoon...
Wat gingen locals, Georgia en Angelos niet trouwen?
Dat locals gevraagd waren of ze dit wilden doen voor...
Zou het een proefbruiloft zijn?
Zoiets zou kunnen, hoor.
Oh, ja, dat
of
zou
mensen die
eerder
getrouwd zijn die gewoon nog een keer over hebben gedaan voor de tv of zo. Ik weet niet. Maar het is natuurlijk niet iemand echt. Je gaat niet je bruiloft laten verpesten door Els.
Hilar.
Met alle respect.
Nou ja, misschien zijn er mensen... Kijk, jullie zijn bijvoorbeeld een heel nuchter setje. Stel, jullie gaan ooit... Nee, maar jullie zijn niet van de poespas en de...
Nee.
Zo ken ik jullie helemaal niet. Misschien dat bij een bruiloft anders wordt, maar dat gaan we dan nog zien.
Ja, we zijn ook nog niet getrouwd, dus...
Zouden er mensen zijn die het leuk vinden? Die denken, nou, dan maken we er een heel event van. En dan gaan er misschien dingen mis. God, dan hebben we toch een mooi verhaal. Was er op onze bruiloft een taart met de verkeerde foto erop.
Ja, ik zou dit wel leuk vinden.
Zeker,
maar...
zeker als je daar niet hoeft te betalen, want bruiloften zijn... Echt heel duur.
Ja, wat me ook wel grappig zou lijken is dat dit gewoon blijkt een van de, zeg maar, van de goede tijd, slechte tijden uit Griekenland twee acteurs te zijn. Dat die Grieken gewoon precies weten, dit zijn gewoon bekende Grieken. En wij denken, oh, ze hebben twee mensen van de straat geplukt in een klein dorpje.
Maar misschien nog wel belangrijker, wie waren de andere twee bruidstellen op de bruidtaart? Ja. Kwamen die van 123stokfoto.nl
van Pinterest gehaald of zo? Ja,
ja.
Maar laten we terug naar de opdracht, want er moet worden verdeeld wie wat doet. En dat is natuurlijk een hele discussie die daar ontstaat met dit kan ik niet, dit wil ik wel. Maar uiteindelijk gaat het best wel snel en smooth, is het op een gegeven moment verdeeld voor mijn gevoel.
Ja, maar er is wel in geknipt. Dus ik kon er niet zo heel veel uithalen. Want zei het eerder deze aflevering ook al, op een gegeven moment deelt Laura, lijkt alsof zij een soort van de taken uitdeelt. Maar het is meer een soort samenvatting. Ja. soort van, oké, okay, maar als ik het dus goed begrijp, zijn we nu hierop uitgekomen.
Maar dat betekent wel dat je een bepaalde leiding neemt in de groep als je die, als je dat doet. Dan pak je even de leiding. Ondanks dat het misschien dan niet sturend is, is het wel iets wat of in je karakter zit of je wil controle hebben.
Maar waarom zou je dat als mol die samenvatting dan nog een keer willen doen? Die leiding willen pakken?
We weten niet of het een samenvatting is. Het zou een samenvatting kunnen zijn.
Zo vond ik het ook wel echt klinken, hoor.
Ja, want iedereen knikte ook gewoon zo. Ja, dat klopt. Klopt,
dat hebben we besproken.
Maar wat mij betreft, zou ik als mol bij Delicatessen of Dessert willen zitten.
Want?
Want daar was bij beide opdrachten 1000 euro te verdienen en dus ook te verspelen. Bij de aperitief maar 500, dus dan heb je maar de helft te verspelen.
Ja, maar je kan ook via de telefoon de dessertopdracht verpesten. Dus kun je uiteindelijk 1500 euro eruit spelen.
Ja, en bij de special act was er 1500 euro te verdienen. Maar je had als één persoon eigenlijk maar invloed op 500 euro. Want het ging per persoon. Dus als je dan inderdaad Bruno bij je hebt, die daar als een soort volleerd Griek met zijn handje in zijn vestje tot het einde staat te shinen. Ja, dan kan je zelf nog zo slecht dansen, maar dat schiet niet op. Maar inderdaad, wat jij zegt over de aperitiefopdracht vind ik ook inderdaad wel.
En die geldt ook, want ik had hem eigenlijk andersom opgeschreven. Je kunt ook iemand heel erg lang weghouden bij het neerzetten van wijnglazen.
Ja.
Ja. Oh ja. Ja, precies. Je kan ook Els bellen en die 10 minuten...
Sorry, zei je nou roze jurk? Dat is roze, toch?
Ja, fuchsia, ja, okay. Fuchsia, wat is dat voor
dat
kleur?
Is gewoon steeds
en 5 keer vragen, hoe zit er haar?
Ja, en dan duurt het lang.
Ja, laten we beginnen gewoon met de wijnglazen zelfs. Christian en Els die gaan dat doen. Voor 500 euro moeten ze een champagne-toren van 9 glazen bouwen.
9 lagen.
9, sorry, inderdaad 9 lagen, niet glazen.
Anders ben je zo klaar.
Ja. Het waren
165
glazen. En het is Christian die eigenlijk zegt, oh, dan moet of driehoek of vierkant. En dan begint Els over rond en dan wordt het uiteindelijk zeshoekig.
Ja.
Terwijl het gewoon driehoekig had moeten zijn.
Maar ik vond ze daar allebei verdacht. Want in principe oppert Christian als eerste de driehoek die het zou moeten zijn. Maar hij zegt wel, zullen we driehoek of vierkant doen? Dan gaat Els een soort rondje maken van glazen. En dan is Christian door dolle heen, want hij heeft een soort van het licht gezien. Van kijk, wat goed dat je dat neer hebt gezet. Dat wordt een achthoek. Kijk, je ziet het al. Nou, dat lukte dus voor geen meter.
En ik had hem echt eerst, ze waren al op papier begonnen, maar ik had hem echt helemaal op papier uitgewerkt. Want je 165 en het uittekenen met een driehoek kom je op 1 plus 3 plus 9. Nou, zo doorrekenen, kijken of dat dan inderdaad op 165 uitkomt. Dat lijkt me wel. Dan ben je eruit en dan weet je dat die klopt. En met die zeshoek had je ook heel snel kunnen berekenen dat het dan dus niet klopt. Omdat die heel snel groter wordt. Dus dat vind ik wel raar dat ze wel een beetje op papier zijn gerekend, maar niet helemaal. En dat ze toen zijn gaan bouwen. Uiteindelijk gaat het niet eens daar echt op mis. Ja, bij het verschuiven wat daardoor ontstaat, gaat het mis. Maar het gaat mis zodat Els een glas kapot laat vallen. En dan is de vraag natuurlijk die iedereen heeft. Was het echt per ongeluk? Of deze het expres?
Ja. Nou ja, en ik zit nog steeds te denken, als je als mol voorkennis hebt over de opdrachten, dan is het wel leuk om dan te zorgen dat Christian bij deze opdracht terechtkomt.
Ja, of als je zelf de mol bent, Christian. Dat is nog een optie dat je erbij komt te staan. Want dat is natuurlijk echt een vervelende opdracht om te doen als je niet zo groot bent. Ja.
Nee, zeker heb je die fles champagne gezien.
Ja, die was groter dan Christian.
Ja, maar die was bijna net zo groot als hij zelf.
Ik ben toevallig bezig met een theaterstuk dat heet Wijn. En daarin hebben wij ook zo'n gigantische fles als decorstuk. Die is leeg. Dat is een speciale lege fles voor op het toneel. Die is al niet te tillen. Gewoon puur door het glas. Maar deze zat ook nog vol met champagne. Ja, dat is niet makkelijk hoor.
Nee, dat is zwaar. En ik heb echt respect dat het alsnog gewoon is gelukt om die toren lag al. Maar ik heb respect dat het lukt om die glazen te vullen.
Ja.
Ja. Ik vond het wel mooi hoe zenuwachtig ze op een gegeven moment werden toen ook de gasten aankwamen. Die gasten ook voor het shot een beetje vertwijfeld kijken. Wat toen die mensen daar, waarom hebben ze deze kleren aan? Wat gebeurt daar? Weet je, het was
waarom is
grappig.
Dit niet klaar? Waarom is dit niet af?
In ieder geval, ik denk dat we door kunnen naar het hoofdgerecht. Bart en Doreen die truffels moeten gaan zoeken. Ja, en volgens mij zien we daar opnieuw het voorbeeld van het feit dat we Bart toch een beetje kunnen afschrijven.
Ja, wat mij betreft ook. Ze kiezen de juiste hond. Ze hebben wat moeite, maar uiteindelijk vindt hij een truffel. En zijn ze op tijd terug.
Ja, maar niet onbelangrijk daarbij is dat het Doreen is die op een gegeven moment zegt, hé, dat is een klein stukje truffel, waardoor je daarmee
kunt testen. Nee, zo ging het niet helemaal.
Jawel, Doreen zei...
Nee, zeker niet. Bart vraagt eerst heel specifiek, wat is dit?
Ja.
Die pakt dat stukje. En dan zegt Doreen, dat is inderdaad wel truffel. Dus het, ja, Bart geeft daar wel echt... Doreen pakt niet als eerste dat stukje.
Nee.
Ze bevestigt, het is truffel. Dus daaruit kun je echt veel meer concluderen dat het echt vanuit allebei komt. En binnen zo'n split second ook, dat je ze eigenlijk allebei zou kunnen afschrijven, zeg maar.
Nee, maar dat was ook mijn punt, dat je Doreen hiermee ook kan afschrijven. Of afschrijven is een groot woord, maar dat die zou nooit bevestigen als mol toch dat het een... stukje truffel is. Nee. Of voor mij is het truffel. Dan zou je iemand weg proberen te krijgen.
En ze pakt ook andere spullen.
Dat weet ik niet. Laten we het met iets anders proberen.
En ze pakt ook andere spullen. En die zet ze allemaal opzij. Als zij de mol was geweest, dan had ze bijvoorbeeld dat hondenvoer gepakt of zo. En dan was ze daarmee even gaan kloten. Maar nu zegt ze eigenlijk, ja, hier hebben we niks aan.
En wat je als mol heel veel wil doen, is inspelen op fouten van een ander. Dus op het moment dat Bart zegt, ja, die andere honden heten truffel toch niet op. Dan zeg je als mol, oh, dat is eigenlijk wel, dat is inderdaad wel een goed ding. Misschien moeten we het niet aan iedereen gaan voeren. Maar zij zei gewoon, nee joh, dat komt helemaal goed.
Dit is deze hond sloeg op de truffel aan, laten we die meenemen. En bleek de goede hond. En ja, uiteindelijk, na wat commando's leren, vond hij ook gewoon een truffel.
En die was nog op tijd ook.
Kreeg Doreen een dikke pakkert van de kok.
Ik vind het wel knap dat het is gelukt. Want het is best wel lastig volgens mij om met zo'n hond op pad en zo en goede kant op lopen en het goede commando en dan... Ja, ik vond het knap. €1000 is daarmee verdiend. En er kan ook €1000 worden verdiend door even de juiste taart op te halen.
Nou, even 2 uur lopen sjouwen. Dat vond ik wel best pittig.
Nou, het was geen 2 uur sjouwen. Het was een kwartiertje heen lopen en een kwartiertje teruglopen, volgens mij.
Nou, ze hadden 2 uur de tijd. Ze waren volgens mij niet heel erg ruim binnen de tijd binnen. Dus met die taart, die trapjes op en af, ja, leek mij niet makkelijk,
dat
hoor.
Dat heeft een half uur geduurd, denk ik, in plaats van een kwartier. In ieder geval 3 kleuren taarten, waarbij de vraag was welke het was. Dan moesten ze bellen. En ja, daar ga je toch 3 keer kijken. Hoe verloopt dat telefoongesprek? En hoe maken ze volgens een keuze? Want dat lopen, weet je, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om dat ene moment dat er een keuze wordt gemaakt.
Ja, ik kon er niet zoveel wijs uit worden eigenlijk wie daar nou... Het was aan alle kanten, zowel bij Els als bij Laura en Alina, een warrig gesprek waarin ze vooral heel gestrest waren en heel hard aan het schreeuwen of roepen naar elkaar. Ja, ik vond het verwarrend, maar ik denk wel dat daar ergens iets niet goed is gegaan.
Ja, het punt is dat volgens mij Els best een aardige poging doet. Het is niet zo dat ze het heel slecht omschrijft. Ze weet ook niet wat zij, dat ze andere foto's zien. Ik had echt wel het idee dat het oké werd beschreven. Ze was wel een beetje gestrest, maar dat is denk ik ook echt wel logisch, omdat ze met die champagneglazen bezig was. Of het was goed geacteerd, dat kan ook. Ik vind het veel opvallender dat vervolgens ze niet nog een keer terugbellen om even dubbel te checken. Dat je op een gegeven moment echt wel twijfelt en denkt, we gaan nog een keer bellen, want ik weet het echt niet zeker. Dat je op een gegeven moment maar gewoon toch maar gaat kiezen. En dat Alina zegt, volgens mij is die roze. Terwijl ze allebei hartstikke twijfelen. Dan snap ik niet als je dan die keuze maakt. Je doet 3 keer checken. Wat voor neus heeft ze? Wat voor ogen? Wat zien we nog meer? Weet je, je kan nog zoveel karakteristieken doen. Maar ze kiezen gewoon.
Misschien mochten ze maar 1 keer bellen. Ik weet het niet.
Maar er begint een soort patroon te ontstaan. Zeker bij Lore. Van... Het afschuiven van de verantwoordelijkheid. Of eigenlijk het afschuiven op dat wat fout is gegaan. Hè? Dat deed ze bij Christian al bij de keuzes die gemaakt moesten worden bij de goden. En dat gebeurde nu weer. Ze probeert het zo snel mogelijk eigenlijk bij een ander, dit geval Els, op het bordje te leggen. En dat vind ik wel een goede tactiek ook, hoor. En Alina die komt daar nog even overheen met... Ja, maar dan hebben we het helemaal voor niks gedragen.
Ze stonden daar ook echt een beetje opgelaten. Ik vond het wel een grappig shot dat je dus zo'n taart kon brengen bij zo'n koppel. En dat dan zo'n beteuterd koppel zit. En dat zij daar ook echt zo stonden van, oh shit, dit is de verkeerde. Oh, dit is zo gênant.
Het zorgt er in ieder geval voor dat er niks wordt verdiend aan deze opdracht. En dat er nog een laatste redmiddel is. En dat is de special act, zoals dat zo mooi heet. Lang geoefend, Selim mocht vooral niet vooraan van Jolien.
Love Jolien.
En terecht. En Bruno, die de rol van het leven leek te spelen.
Ja.
Ik zag een hele andere Bruno opeens.
Ja, die stond wel te shinen, hoor.
Die stond te shinen. En terecht, want hij was degene die niet werd ontdekt. Daarmee werd €500 verdiend. Of hebben we daar nog meer over te zeggen?
Ja, volgens mij wel.
Ik vond ook niet dat Selim dan wel Jolien heel opvallend fout danste of zo. Maar ik dacht wel toen ik die groep zag, ja, je kan ook los van het dansen gewoon best wel de niet-Grieken eruit halen of zo.
Ja, op uiterlijk inderdaad. En dat vind ik opvallend dat Bruno niet werd uitgepikt. Ja.
Nee, en hoe zuur is het voor die man die er wel werd uitgepikt, ja, die al 12 jaar bij die dansgroep zit. En nu op zijn kwaliteiten keihard op de man af gewoon een krans om zijn nek geworpen kreeg.
Ja, die mag de volgende keer niet meer meedoen hoor.
Dat doet echt pijn dat er gewoon iemand mee komt podcasten met ons en dat iemand dan de niet-podcaster eruit moet pikken en dan één van ons drie kiest. Zou ik toch pijnlijk vinden.
Ja, ja, dat is wel pijnlijk. Nee, ik zit wel te denken, zou het zo zijn dat Bruno voor de 2 weken die nog volgden achter is gebleven in Griekenland en bij die dansgroep is gegaan en dat die jongen 2 weken bij Bruno's partner in België heeft gewoond.
Ik zou het Bruno gunnen.
Ja. In ieder geval, we moeten even afronden financieel naar deze opdracht. €1500 brengt de pot namelijk, jawel, een bijzonder moment op €300 die mooi vliegen door de Griekse bergen in beeld. Eindelijk is de pot positief en er kan nog meer geld verdiend worden met papapapam, de doos.
Wat een ding, hè? Wat een ding.
Die doos?
Ja.
Hij is groot, hè?
Ja, maar ik vind dit zo... Ik vind, er zit... Alleen al in die doos zit 6 lagen. Gewoon... Ja.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, precies. Ik vind het fantastisch. Ik kan er niks anders van zeggen. Ik heb na 120 mensen ook in hoofdletters geappt. Die doos! Ja,
ze hadden 2 nachten de kans om te kijken. En je zag ook het effect van dat het 2 nachten was en dat ze verder niks wisten. Want de eerste nacht moesten er dus hotelkamers worden verdeeld. En wie gaat hem openmaken of niet? Moet er misschien nog iets verder in detail op ingaan. Maar de tweede nacht zie je ook dat mensen denken, oh, maar hij blijft gewoon iedere nacht terugkomen.
Ja, en hoe gaan we dit in hemelsnaam de hele tijd volhouden? Want je gaat op een gegeven moment met steeds minder mensen zijn. En Christian denkt inderdaad ook, dit wordt gewoon een soort uithoudingsvermogen test. Hoe lang kunnen wij onze nieuwsgierigheid bedwingen voor €2000? Nou, dat hoeft gelukkig niet nog heel veel nachten langer. Maar inderdaad, zullen we heel veel teruggaan naar dat eerste gesprekje? Wat ze meteen na de executie of de eliminatie van de vorige aflevering, krijgen ze van Shield te horen dat er een doos staat. Die zien ze ook meteen staan. Dan lopen ze er naartoe en dan krijgen ze dus inderdaad te horen dat ze tussen 4 uur en 6 uur 's nachts de doos open gaat, het slot open gaat en dat dan de naam van de mol in die doos zit, dat ze erbij kunnen. Ten eerste, hoe de fuck werkt zo'n slot? Een hangslot dat om 4 uur 's nachts automatisch openspringt? Bestaat dat of was dit gewoon een filmtrucje?
Ik denk het laatste.
Ja, daar ben ik ook bang voor.
Shit, oké. Nou, dan wil ik niet meer zo'n slot. Ik wou het voor mijn verjaardag vragen.
Ik wil wel zo'n doos voor mijn verjaardag. Dan kan ik jou indoen als je ervoor kletst.
Nou, dat is toch niet leuk, Elger? We hebben het net nog over trouwen en dat jullie voor eeuwig bij elkaar blijven. En dat het nou onderhand wel eens een keer mag gaan gebeuren, want wij hebben allemaal zin in een feestje. En dan zeg je dit.
Dat mag voorlopig even niet getrouwd worden, hè, Mark. Is niet de bedoeling.
Nee, maar dat moet je toch een jaar vooruit plannen.
Ja, dat is waar. Anyway, laten we even verder. Nelleke, kijk maar aan.
Ja, ik vind het ook niet leuk, Nelleke. En ik ben niet eens jou.
Wil je nog wat wijn anders?
Ik klets te veel, hoor ik net. Dus ik hou mijn mond.
Wat heb ik nou weer gedaan?
Elger, neem jij even in je eentje dit gesprek. Wat iedereen zei over de doos. Succes.
Nou, eigenlijk zegt iedereen wel van, ik ga niet kijken, ik wil niet kijken. Behalve Selim, die zegt, ik ga ook niet kijken, maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Dus misschien ga ik toch wel kijken. En dan op een gegeven moment is dat gesprek nog afgelopen. Er wordt eigenlijk niet zoveel gezegd, behalve dat de meeste mensen zeggen, ja, ik ga niet kijken, ik wil het niet weten. En iemand zegt, ja, dat is een soort vrijstelling voor het hele spel. En volgens mij is Jolien die zegt, ja, als we allemaal kijken, worden we dan naar huis gestuurd. Wat willen ze doen? Vond ik wel een leuke van, je kan het natuurlijk als groep aangaan. Alleen ja, als dat erop zou uitdraaien dat iedereen dan weet wie de mol is, dan is het wel het hele programma verpest.
Ja, dus dat is onhandig. Ik denk ook echt wel dat er om de hoek in een kamer tussen 4 en 6 een productiemedewerker stond om, mocht het gepakt worden, wel snel erin te stappen ook en te zeggen, kom even met me mee, dit moet je voor jezelf houden. Maar ja, zoals Nelleke dat zo mooi zegt, spoiler, niet gelukt.
Het is wel heel belangrijk hier, en daar hebben ze ook discussie over wie er alleen slaapt. Want er waren 5 hotelkamers. En sowieso de duo's die je dan vormt gaan wel om een soort van vertrouwen, volgens mij. Ik zie Nelleke knikken. Je mag meedoen aan het gesprek voor mij, op zich.
Heb je mij gemist?
Ja, ik heb je gemist. Jij hebt vast nuttige dingen te zeggen over die hotelkamerverdeling.
Ja, want het is heel opvallend, of eigenlijk ja, interessant, dat iedereen hier eigenlijk Els vertrouwt. Die beweert ook, ik ga dat zeker niet open doen. Die zegt zelfs, ik ga er vannacht bovenop zitten. Nou, spoiler heeft ze niet gedaan. Maar ja, ze vertrouwen haar en ze zeggen, Els, ga jij lekker in je eentje op een kamer zitten. Arlina en Doreen, die slapen samen en die komen op een kamer en die zeggen tegen elkaar, vertrouw jij ze? En die zeggen, nee, ik vertrouw niemand. Ze noemen expliciet Christian, Selim en Bruno, die ze niet zouden vertrouwen met de doos. Maar uiteindelijk, de volgende dag, zeggen ze dat ze wel wakker zijn geweest rond die tijd, maar niet zijn gaan kijken. Ja, nee. Dat snap ik dan ook weer niet. Als je dan toch wakker bent, dan ga je toch even op de gang kijken.
Ja, ik zou altijd kijken. En ja, ik denk zelfs dat ik het zou openmaken. Oh, en nu, ik bedoel, de hele aflevering heeft iedereen gezien. Er hebben 2 mensen op wacht gelegen. Ja, dat zou mij niet eens tegenhouden. Ik wil gewoon weten wie de mol is, toch?
Ja.
Ja,
de groepsdruk dan zo sterk zijn dat je dat dan toch niet gaat doen?
Nou, ik denk dat je bang bent. Want ze hebben het de hele tijd over die grote consequenties die er zijn als je die doos openmaakt.
Waarvan we nog steeds niet weten wat het is.
Precies, en dat is natuurlijk totaal niet des de mol België. Want normaal gesproken krijgen we altijd wel uiteindelijk te horen wat het is. Dus ik hou mijn hart vast. Ik hoop dat we het nog te horen krijgen.
Dat hoop ik ook, want anders ga ik gewoon naar België toe. Klop ik bij Gilles de Koster aan en zeg ik wil het nu weten.
Maar ze hebben het inderdaad ook met elkaar gehad over wat nou als de consequentie is dat je gewoon meteen naar huis moet. Dus als je dat zaadje eenmaal hebt geplant, van ja, straks is het echt zo dat ik dan gewoon weg moet, omdat ik dan weet wie de mol is, dat het addertje onder het gras is. Nou ja, en we weten, weer spoiler, je had waarschijnlijk vrij weinig geweten, want je had dus een envelop gevonden met 9 namen erin en dan dus wel een consequentie gehad. Dus je had jezelf waarschijnlijk achteraf wel voor je kop geslagen. Want je maakt me niet wijs dat er iemand is die het geheime compartiment zou hebben gevonden.
Nee joh, want je moest die zijkant eruit doen en terugstoppen waarmee je dan met een pinnetje iets triggert, waardoor het open kan schuiven. Nou, daar was je echt niet achter gekomen.
Nee, je dacht gewoon gemaakt, shit, trouwens. Ik ben genaaid. Dat...
Ja. Ja. Ja, ik denk dat je dan echt denkt, oh fuck, dit was de mindfuck. Dit en was de doos van Pandora.
Ik dacht even, kan gewoon zijn dat inderdaad de naam van de mol erin zit en 8 andere namen. En toen Gilles daar stond en dat liet zien, dacht, zie je wel, ik heb gelijk. Nou, maar vond ik ook wel ergens heel flauw.
Ja, maar daarom was ik zo blij met het geheime compartiment. Omdat ik dacht, oh ja, ten eerste, ik dacht dat pas heel laat. Ik schrok me helemaal ik wil iets net zeggen, maar ik schrok me gewoon de tyfus. Toen Bruno's kaartje...
De syfilis.
Ik schrok me helemaal de syfilis. Toen hij Bruno's kaartje liet zien.
Oh, maar toen wist ik meteen, oh, dan zitten alle namen erin. Zodra dat gebeurde...
Oh, maar jij bent heel slim. Maar ik dacht...
Ja, dank u.
Maar ik dacht... Jezus, ze laten het gewoon zien nu.
Ja.
Nee,
Nee, ik dacht... Nou, dat was Bruno... Exit de mol, nu wordt er een nieuwe mol gekozen of zo. Ik was gewoon even helemaal flabbergasted. En toen had ik natuurlijk wel een halve seconde later door dat hij een ander kaartje ging pakken en dat dan de oplossing was. Maar als dat alleen was geweest, dan had ik het een beetje een soort van flauw trucje gevonden. Maar door dat geheime compartiment, ja, is het gewoon weer briljant. Hebben ze het gewoon weer geflikt.
Eén ding wat ik nog heel graag wil zeggen over dit is dat zowel in de hotelkamers, waar zelfs 2 mensen hebben gevaakt, als in de tent, waar ook niemand naar buiten is geweest en zelfs met z'n 2 tegelijk wordt geplast.
Idee van Els trouwens,
zeker,
om dat te gaan
zeker.
Doen.
Alle veiligheid voorop. En we hebben het ook al wel gezien in de eerste aflevering, waar de mol dan misschien niet opperbest was, maar toch echt wel al het geld heeft opgehaald samen met de groep wat er was. Ook nu, zelfs met Doreen erbij, maar 2 minuut 21... De mol gaat het wel moeilijk krijgen, want dit is een hele hechte groep.
Ja.
Ja, en van feit... echt goede, fanatieke kandidaten.
Ja, want het feit dat het gelukt is om die doos dicht te houden, ik denk dat die programmamakers dat niet hadden verwacht.
Ik denk dat ze wel
hadden gedacht dat er iemand die doos open zou maken.
Ja, maar wat waren die consequenties dan?
Ja. En vinden jullie het kandidatengedrag van Jolien en Lore om te gaan waken?
Ja.
Of
zeker.
Zit daar nog een dubbele laag in? Nou ja, wat mij betreft is het inderdaad kandidatengedrag.
De mol
maar...
zegt ook in het allernaaste stukje, daar kunnen we nu ook wel naartoe, denk ik. Bruno, hij ging eruit. Oei, jullie willen het straks nog weer ellenlang hebben over wie er op wie zit. Dan moeten jullie lekker zelf, dan moeten jullie daar lekker zelf met z'n tweeën maar weten. Maar daarna dan komt de mol en die zegt gewoon, nou, ik had wel gewild dat het open ging. Ja, dan moet je niet waken.
Nee, precies, want de mol zegt het was echt onmogelijk. Ja, dat snap ik. Als daar twee dames onder liggen en jij en niemand anders komt naar buiten, dan kom jij niet als mol als enige naar buiten.
Goedemiddag, hallo.
Hallo.
Nee.
Ik ben de mol en ik maak hem open. Ja.
Ja.
Ja, ik was wel trots op.
Betekent ook wel dat de consequentie, ik heb er geen één seconde aan gedacht, maar dat het überhaupt zou kunnen betekenen dat je naar huis moest. Maar de mol zegt, ik had het misschien zelf wel open willen maken. Dus de consequentie naar huis is dan wel echt onhandig.
Ja, ik denk toch dat het gewoon heel veel geld heeft. Het zou kosten of zo.
Heb je een goed punt. De mol maakt dat ding open. Nou, 2000 euro uit de pot en de mol uit het spel.
Je moet naar huis. Sorry. Ja.
Ik denk gewoon dat de pot gehalveerd wordt. De eindpot of zo. Zoiets,
ja, ik denk,
zoiets geks.
Als ik denk vanuit de programmamaker, dan hebben we nu met die veiling, met die vrijstellingenveiling, al een potleegtrekker gehad. Dus dan zou ik nu iets denken met een dubbele executie.
Dat denk ik
of
ook.
Een zoiets. Dat je op het groepsding gaat zitten.
Of,
en dat dus een...
Want daar zijn ze in België ook niet helemaal los van. Bagage dingen.
Ja. Dat je echt gewoon nooit meer in een hotel slaapt. Al je spullen kwijt bent. Ja.
Heftig.
Ja, dat zou ook wel pittig zijn. Hoop nog dat we het nog gaan horen.
Ja, dat hoop ik ook. Want in de echte Griekse mythologie is de doos van Pandora natuurlijk allerlei ellende over de hele wereld uitgestort. Inclusief dodelijke ziektes. Zeg maar, dat kan ook gebeurd zijn. Dat zeg maar dat hij toch nog opengemaakt is. En dat we daardoor nu in de ellende zitten.
Heeft er ooit een soort van
Ja, je weet het niet.
Ja, dit was in oktober of zo, toch?
Ja, dus, precies.
Heeft er ooit een soort van omgekeerde pasvraag ingezeten? Zat ik ook nog aan te denken. Als je hem openmaakt, dat je dan vragen krijgt op de test.
Je wil iets doen wat de hele groep raakt.
Ja,
want dat is dan het ding, dat het jouw schuld is, omdat jij je nieuwsgierigheid niet kon bedwingen, dat iedereen genaaid wordt. Dus of heel veel geld kost het, of inderdaad je mag alleen nog maar op de grond slapen. En dat is voor Els vooral vervelend, want die heeft echt een mandje nodig, omdat ze ouder is, hebben we geleerd. Zoiets zal het dan moeten zijn.
Ja, en het liefst dan nog, maar dan bekijk ik het heel even als sadistische programmamaker, het liefst nog dat degene die dan ervoor heeft gezorgd dat de doos open ging, er zonder kleerscheuren van afkomt. Want
dat is naar.
Ja, dat is naar. En dat zorgt voor een hele fijne groepsdynamiek in twee afleveringen die daarna komen.
Ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoe de mol het met deze groep gaat doen. Of misschien een aantal van die pittige mensen er nog uitvliegen, waardoor het iets makkelijker wordt. Ik weet het niet. We gaan het zien.
Ja, we gaan het toch even hebben, Mark.
Ja,
over
ik ga even wat drinken pakken.
Eliminatie. Maar ik wil er wel kort over zijn, want die biechtjes, wie bedacht, was een beetje, ja, die heeft dit gedaan en die deed dat en die deed daar iets. Het waren geen echt grote verdenkingen.
Behalve bij Dorien.
Ja.
Dorien zei, het is Bruno. Nou, hoppa, exit Bruno. En nu weten we nog niks. Ik denk wel dat, je kan natuurlijk zeggen, oh, dan zit Dorien er nog in, want die zit op Bruno. En Bruno, die is niet de mol, dus dan is Dorien de mol, want anders was ze er wel uitgevlogen. Maar ja, dat is te makkelijk gezegd, want er zitten nog zoveel mensen in het spel. En het kan echt maar één vraag verschillen. Wat wel interessant is dat Bruno hardop heeft gezegd dat zijn mol, op wie hij ging inzetten, bij de taart zat.
Ja.
En vorige week zat hij op Alina, of heeft hij in ieder geval in zijn biecht Alina genoemd als verdacht. Dus zou hij op Alina hebben gezeten. Of op Lore. Ja, één van de twee. En hij is er wel uitgegaan.
Laat nou net Alina zijn, degene die bij mij de meeste plusjes heeft gekregen deze aflevering.
Ja, bij mij ook.
Voor de mol, dus, om de mol te zijn.
Ja.
Plusje is wel mol.
Ja, plusje
is
gedacht
aan mol voor de duidelijkheid. Ik vind dat zij heel vroeg niet meer spreiden.
Ja, hoe echt? Ik denk echt, Bruno, wat doe je nu? Je zet dus blijkbaar al heel erg op één persoon in. Ja, verkeerd gegokt. Dat moet je nu ook nog helemaal niet doen.
Dat weet je niet helemaal. Hè? Het kan gewoon zijn het vragen wie je moet nu kiezen.
Nee, maar
wie
dat zegt hij toch?
Zegt hij ook dat hij alles erop inzet?
Nee, niet alles. Maar hij zegt wel verkeerd gegokt, toch? Zei hij niet
zeker.
Verkeerd...
De mol heeft mij in het ootje genomen of zoiets, zegt hij aan het eind.
Ja.
Hij heeft mij tuk gehad. En daar spreekt hij van één mol.
Ja. Echt te snel inderdaad om te spreiden. Daar verlies je het sowieso mee. Ja. Tenzij je goed zou zitten, maar die kans is gewoon heel klein.
Lieve Belgen, luister naar Diederik Jekel. Die heeft het uitgelegd. From the Netherlands. Hoe je dit moet doen. Spreiden is het credo. Echt, je hoeft alleen maar die test niet het slechtste te maken. Je hoeft dus niet te winnen.
Kies altijd het antwoord waarbij je de meeste kandidaten dekt met je antwoord.
Ga je het nou alsnog uitleggen? Zitten wij te zeggen, luister naar Diederik Jekel. En dan ga jij het zitten uitleggen, Elger.
Ja. Ja. Ik ben ongeveer net zo slim als Diederik Jekel namelijk.
Ja, al dus.
Ik heb ook wel eens wiskunde gehad.
Ja, oké.
Er is nog één ander ding. Of wil je dat straks bij het alihoedjesblokje doen, Nelleke? Maar we hebben het natuurlijk vorige keer gehad over...
Ja, nee, dat komt bij het alihoedjesblokje.
De overgeslagen kandidaat.
Nee, we gaan door. Wat vonden jullie ervan dat Bruno wegging? Jammer?
Ja, ik vind het wel jammer.
Ik vind het allemaal leuke kandidaten.
Ja.
Ja. Ja, ik had ook eigenlijk weer dat ik bij de executie zat. Nee, niet die. Oh, gelukkig groen. Oh, nee, niet die. Oh, gelukkig groen.
Ik had ook niet... Dus, doe die maar weg.
Ja, Lauren.
Je wilt... Lauren, ja, precies. Nee, dat hoeft van mij niet, hoor. Ik vind haar
ja, want Stine Jensen de hele tijd nog een keer door mijn beeld. Ik kan het gewoon niet aan. Sorry.
In ieder geval, met de dagboek van de Mol, wat dus terug is, ben ik blij mee. Eindigt deze aflevering. En we weten volgende keer al, zowel aan de vooruitblik als ook het bordje wat je al op het begin zag, dat volgende keer de Minotaurus.
De Minotaurus, jazeker. Dit wordt voor mij echt een heel leuke aflevering, want ik had vroeger een cassettebandje met het verhaal van de Minotaurus. En dat was rete spannend. Ik heb echt nachtmerries gehad van de Minotaurus. Nu zag hij er ook best wel eng uit in het voorstukje. Dus ik ben heel benieuwd of ik nog ga slapen na volgende week zondag.
Het was toch gewoon de reus, maar dan met een zeis?
Dat zou goed kunnen. Misschien gaat hij de hele reis wel mee. Duikt hij elke keer weer op?
En dat brengt ons bij het onderdeel van de podcast waarin we vragen van jou gaan behandelen. Want jij als luisteraar kunt ons gewoon bereiken via allerlei kanalen. Een van de makkelijkste is door patron te worden. Dan steun je ons financieel vrijwillig op patreon.com/trustnobody of op de steun ons pagina op trustnobody.be. En een van de dingen die je dan ook krijgt is dat Elger, als je nieuw bij ons je aansluit, je naam voorleest in deze podcast.
Ja, en er zijn er weer een leuk aantal nieuwe mensen bijgekomen. Tot nu toe hebben we de mensen voorgelezen in de Nederlandse editie van Trust Nobody. Maar die is voorbij voor dit seizoen. Dus doen we het nu hier in de Vlaamse versie. Eerst is Marloes de Vos, verder Kenny McCormick, Robert Haaksema, Carlijn, Jorien, Bianca Overbeke, Jolien van den Bossen. Zou dat de Jolien zijn? We weten niet hoe ze met de achternaam heet, hè?
Hoi Jolien, leuk dat je luistert.
Hoi Jolien, ik ben Alinda. Heel verliefd op jou geworden. Groetjes, Mark.
Ja, is dat zo?
Nee, niet verliefd, maar ik vind het wel echt een leuke dame.
Dat is wel gezellig in ieder geval.
Zeker.
In het echt wordt ze niet ondertiteld, hè, Mark?
Nee, maar dan neem ik gewoon Google Translate mee. Dat komt in... Zij verstaat mij waarschijnlijk niet, ik haar niet. Dan doen we de taal van de liefde.
Ah, mooi, mooi, mooi. De laatste die ik nog even wil noemen is ook Piet de Vries. Dank allen. En wil je ons ook steunen, doe dat. Wat je onder andere krijgt, heel cool is allemaal interviews met Nederlandse oude deelnemers, kandidaten, de presentator. Staat allemaal klaar, allemaal extra afleveringen. En we hebben vorig jaar ook al Gilles de Koster, Gilles van Bouwel en het eindtrio, dus de winnaar, verliezer en de mol vorig jaar gesproken. Ook dit jaar gaan we hopelijk weer extra afleveringen maken. Al ja, moeten we wel even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Want even langs in België is nu niet zo praktisch.
Ik kreeg net een pushbericht van de NOS dat je alleen nog maar naar het buitenland mag als het echt, echt, echt niet anders kan.
Nou, ik vind op dat zich dit wel echt, echt, echt niet anders kan.
Ja, hallo. We are going to interview, weet ik veel welke kandidaat, from de mol. Dus let ons, we hoeft helemaal niet Engels te praten als je naar België gaat.
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Hey, laat ons alsjeblieft door. Ja, we precies. Moeten iemand interviewen. Ja. We gaan in ieder geval, en anders gaan we het ook op afstand doen of zo. We doen ook dit op afstand. Dan moeten we ook op afstand wil iemand kunnen interviewen.
Zeker. En wat nog meer op afstand is, is de audio-appjes die je naar ons kan sturen via onze hotline. En we hebben ook weer veel binnengekregen. Ik vind het leuk dat we steeds meer Nederlanders en ook Vlamingen die naar ons luisteren achter ons scharen dat dit ook heel vet is, de molseizoen in België. En dat we daar ook gewoon heel veel audio-appjes over binnenkrijgen.
Yes, bijvoorbeeld van Emma.
Geen idee wanneer jullie de Trust Nobody België gaan opnemen.
Nu?
Maar ik heb toch een paar gedachten. Ik vond Els nogal opvallend. Ze heeft twee keer een vrij cruciale fout gemaakt met die ballen en met die champagneglazen. Nu lijkt het een beetje makkelijk, maar you never know. Ik schrok me kapot. Dus het kaartje van Bruno eens liet zien met die hele spannende muziek en iedereen die opkeek. Gelukkig viel het uiteindelijk mee, was het niet de mol. En ik ben erg blij dat het dagboek weer terug is. Oké, zie je in de volgende aflevering. Doei.
Nou, nog iemand die zich kapot is geschrokken van Bruno's kaartje.
Ja, you're not alone. En Els, inderdaad, ik hoor meer mensen ook zieken in de appjes, ook op social media, over Els. Els, ja, twee keer inderdaad wel degene die zorgt dat er geen geld verdiend wordt bij een opdracht. Maar ook wel twee keer heel erg, voor mijn gevoel, toch wel per ongelukachtig. Of ze kan heel goed stuntelig acteren, of het is gewoon domme pech en dit is de aflevering waarin je Els gaat verdenken doordat ze twee keer domme pech heeft.
Zij heeft wel in haar voorstelvideo gezegd, ik zou de mol kunnen zijn, omdat mensen thuis denken dat ik dat niet kan. Dus dat doet mij wel denken dat ze dus soms een beetje zo is. Dat het dus van zichzelf iemand is waarvan je denkt, als je die zou kennen, dat je dan zou zeggen, nou, Els is een schat van een mens, maar die kan niet de mol zijn.
Precies, en dan heeft ze op dat moment nog niet eens Red Bull op.
Nee, nou, toen ze eenmaal Red Bull op had, was ze helemaal niet meer te houden. Dus volgende appje is van Marion.
Ik ben echt net begonnen met het kijken van de tweede aflevering van De Mol. En Elger heeft gewoon gelijk. Doos van Pandora, hij heeft gewoon gelijk. Dat was gewoon de doos. Mark en Nelke waren nog wel sceptisch. Maar Elger heeft gewoon al twee keer gelijk. In wat 3 dagen tijd of zo. Eerst de Nederlandse Mol, heeft hij gewoon goed. Nu de doos van Pandora. Misschien is het tijd dat we de rollen om gaan draaien. Dat Elger gewoon de man is. En dat Elger en Nelke op de blaren moeten zitten. Wat vinden jullie?
Ja, ze appte er nog achteraan dat ze dus bedoelt dat Mark en ik nu op de blaren moeten gaan zitten. En dat jij de man bent, Elger.
Ja, nou, ik kan me hierin vinden.
Ik ja, ook hoe hoor. Voelt die rol?
Ja, ik moet even wennen. Want ik ben van oudsher degene die zeker ook in Nederland nooit weet wie de mol is. En nu heb ik dit seizoen, afgelopen seizoen in Nederland, de mol goed gehad. Het afgelopen weekend was de ontknoping. Ja, dat voelde al wel lekker en een beetje gek. Maar dat ook die doos van Pandora gewoon allemaal goed voorspeld had. Dat ik ook al weet dat voor een keer de Minotaurus is. En dat ik erachter ben dat Lara de mol is. Is toch gewoon een lekker gevoel, jongens.
Lara, ja?
Gewoon een markt te fucken. Dan blijft ze de hele serie in. Is toch fijn?
Oh ja, dat is waar.
Dan kan Mark op een gegeven moment echt gaan klagen.
Echt zin
aan het begin
in.
Van iedere podcast. Oh, ze was weer bezig. Oh, het was weer irritant.
Nee, zij is gewoon een leuke chick.
Maar het enige wat die vrouw doet is op Stine Jensen lijken qua uiterlijk. Daar kan zij toch niks aan
nee.
doen?
Nee, maar het is wel kut.
Nou, we hebben nog 1 audio-appje. En dat is een vraag van Peter.
Mij viel iets op bij het kijken naar het stukje dat de test wordt gemaakt door de kandidaten. Bijna elke kandidaat noemde wel een verdachte. En ik had het idee dat we dat eigenlijk in de Vlaamse versie echt amper hoorden vorige seizoenen. Kan dit misschien betekenen dat nog niemand op het juiste spoor zit? Dus dat ze dan allemaal dingen laten zien die toch niet kloppen? Of zijn ze gewoon van strategie veranderd?
Ja, ik heb even mijn molboekje van vorig jaar erbij gepakt. En ik heb dit even vergeleken. En deze eliminatie kwamen er 7 mensen aan het woord met een soort van verdenking. En dat waren vaak bij vorig seizoen er maar 5. Dus ik kan me voorstellen dat het voelt alsof er meer verdenkingen zijn uitgesproken, omdat er gewoon meer mensen iets zeiden. Maar wat ze zeiden was eigenlijk, ja, wat ik net ook al zei, eigenlijk heeft alleen Doreen heel erg uitgesproken dat zij Bruno verdenkt. Maar wat er volgens mij gebeurt, is dat aan die mensen wordt gevraagd, wat heb je vandaag allemaal gezien? Wie deed er verdachte dingen? Want je hoort ze allemaal dingen zeggen als, ja, Els was bij de glazen niet zo handig bezig. Maar verdenkt Christian dan echt Els? Of is dat een analyse van zijn gedrag?
Precies, dus Lara vertelt gewoon dat Christian dat hij een extra tip wilde openen. Ja,
ja,
dat vertelt ze, want het is gebeurd. En dat knip je dan in zo'n test alsof ze helemaal 100 punten alles op Christian heeft gezet. Maar dat weet je helemaal niet.
Nee, dus daarom denk ik dat je hier nog meer moet luisteren naar iemand die zegt, mijn hoofdverdachte is Bruno, zoals Doreen deze aflevering zei. Of zoals Bruno zei, mijn mol zat bij de taart. Dan weet je iets. En de rest, daar luister ik gewoon niet naar. Daar moeten we gewoon echt niet op afgaan. En het gebeurt inderdaad bij de mol wel vaker dat we eigenlijk helemaal niet goed weten wie nou precies verdacht. En dat pas soms aan het einde een beetje weet hoe het zit. Dus dat is een van de dingen waar ze juist wat minder duidelijk in zijn dan de Nederlandse.
Zal ik mailtjes erbij pakken? Dit waren denk ik de audio-appjes wel, hè?
Zeker, ja. Ja, leuk.
Er zijn ook dingen binnengekomen, nou, niet alleen via de mail, maar ook via de hotline, maar dan in tekst. Jules Bolioli, bijvoorbeeld, heeft een bericht daarheen gestuurd. Die zegt, ik doe detectiesport met mijn hond. Dingen zoeken, denk ik. En het is wel mooi, die zat live mee te sturen terwijl die aan het kijken was. En er wordt dan gezegd, ik zou een stuk truffel op de grond leggen en met de honden één voor één langs lopen en kijken welke een melding geeft. Meestal zit of ligt, soms blaffen of graven met de poot. En even daarna komt het berichtje, oh, ze hebben de goeie. Die zou de mol nooit kiezen.
Ja.
Nee, dat zou de mol laat niet doen. Die zou lekker met de verkeerde hond op pad gaan.
Oké, dus als je verstand hebt van honden en je weet een beetje hoe je honden moet trainen en vooral detectiehonden, dan doe je het dus op die manier. Maar eigenlijk is het dus met het stukje truffel langs gaan, is nog niet eens zo'n heel slecht idee.
Niet eens een heel gek ding, nee.
Nee, dus onze minnetjes bij Doreen en Bart zijn ook door, wat was het nou, Suus Bolly Wolly?
Jules Bolly Olly.
Jules Bolly Olly goedgekeurd. Ja. Nou, tof.
Dan Nicolette ook via tekst in de hotline. Zat ook in Nederland goed. Gefeliciteerd daarmee. Misschien wel een klein beetje overmoed daardoor gekregen, want die is nu al vol de Christian-tunnel ingeschoten. Wat deed hij nou bij die glazen toen Els wegliep? Zij denkt dat zij hem heeft zien rommelen op de plek waar later het glas van Els viel. Dat is eigenlijk de conclusie van het berichtje.
Ja, ik heb dat even teruggekeken. En hij doet daar inderdaad iets raars. Hij haalt van de onderste laag een glas weg. En ik snap ook niet waarom. Dat glas stond daar volgens mij prima.
Omdat ze meer glazen bovenop moesten zetten. Ze waren op, toch?
Oh, waren ze toen al op?
Dat was volgens mij het punt dat ze zeg maar achterkwamen. Oh, we hebben pas 6 lagen. We moeten er 9. Dan moeten we onderweg gaan halen en bovenbij bouwen. Ja, denk ik hoor, dat is een beetje mijn conclusie. Nou, ik heb niet heel erg goed gekeken.
Tegen die tunnel in pleit ook dat volgens mij, voor zover ik het kon zien, het een andere hoek is dan waar uiteindelijk de glazen van Els kapot vallen. Maar ze hebben het helemaal rondom gefilmd, dus af en toe ben ik ook een beetje kwijt welke hoek.
Jammer dat ze niet met
is.
De drone door de glazen zijn gevlogen.
Dat was nou leuk geweest.
En
dan vallen ze denk
heel
ik.
Heel duur ook. Ja. Dan een mailtje van Relinde. Dat is naar mol@trustnobody.be gegaan. Wordt gezegd, hopelijk kan Elger ook na de Mol België nog genieten van de winst. Iedereen gunt jou de tweede naam.
Ik ben wel blij mee.
Dat is fijn.
Over 3 weken vindt iedereen me vreselijk arrogant, verwend jong. Maar nu feliciteert iedereen me nog.
Ja. Er wordt ook gezegd, in aflevering 2 zegt Els dat ze een liedje gemaakt heeft op haar eigen bruiloft. In aflevering 1 hoor je Sound of Silence met de tekst People Writing Songs. En Hello Darkness, My Old Friend.
Ik heb nog een andere muziekhint zometeen in mijn Aluhoedjesblokje.
Oké.
Daar past dit niet helemaal bij, want die hint gaat over iemand anders, maar ook over de muziek. Het was wel weer opvallend, deze aflevering.
Nog meer binnengekomen, maar...
Ja, voornamelijk een aantal verdenkingen. Mensen die op Doreen zitten, mensen die... via onze Instagram laten weten, dat is @trustnobodycast, dat ze op Alina zitten. De verdenkingen spreiden nog heel erg wijd.
Is het tijd dat ik mijn aluminium hoedje op mag zetten,
ja,
jongens?
Ja, zeker.
Nou, dat lukt niet, want die ligt in de studio en ik zit in thuisisolatie. Maar ik heb er natuurlijk zelf weer even eentje gevouwen, want een rol aluminiumfolie, die hadden we nog wel liggen.
Waren er niet gehamsterd in de supermarkt?
Nee, joh, dat was allemaal nog volledig op voorraad. Wat moeten mensen nou met aluminium in
nou,
deze
hoedjes,
tijd?
Nou, hoedjes vouwen tegen dat virus.
Ja, dat werkt niet, jongens. Even disclaimer, luister naar het RIVM en niet naar mensen die zeggen dat aluminium hoedjes helpen.
Hoe heet het Vlaams RIVM?
Dat weet ik niet.
Je moet bij Vlaanderen naar de nieuwslezers luisteren. Ik leg het heel goed uit, zag ik in een filmpje.
Ja, ik heb inderdaad op mijn Facebook een filmpje gedeeld. En toen vroeg iemand, en ik heb ook op Twitter gedeeld. En toen vroeg iemand, goh, kijk je alleen nog maar Vlaamse televisie?
Dacht, ja, dat is veel beter dan Nederlandse televisie.
Rustig, rustig, jongens. Ik kijk trouwens helemaal geen televisie. Ik kijk alleen nog maar de Mol via 4.be. Dus is dat dan televisie? Nee. Goed.
On demand. Hoe heet dat in België, on demand? Want ze doen daar niks Engels natuurlijk. Op verzoek. Op verzoek televisie.
Op verzoek kijken.
Kijk
jij
ook op verzoek, Mark?
Zeker, altijd. Alleen maar, constant.
Alleen maar op verzoek. Hey, nee, maar ik heb dus hints. Ik heb dus verborgen tips, aanwijzingen.
Zit Mark nou stiekem Frozen 2 te kijken tijdens de opname?
Nee. Hoezo dat nou weer?
Op verzoek.
Wat komt dit nou weer vandaan? We zitten midden in een aluhoedjesblokje.
Ja, maar ik heb het idee dat er stiekem een film bij jou opstaat.
Nee, nee, er staat helemaal niks op. Ik zit gewoon al 2 uur naar jullie te kijken.
Ja, is voor niemand
nee,
leuk.
Nee, zeker niet. We maken niet voor niks een podcast en hebben geen YouTube-kanaal. Dat is bewust.
En dat blijft zo.
Aluhoedjes. Aluhoedjes.
Oké, dit hebben we van veel mensen te horen gekregen. En jij tipte hier net ook al over, Elger. Er is iets met de alfabetische volgorde bij de eliminatie.
Ja.
Vorige week begonnen ze netjes bij de A, maar toen sloegen ze Els over. Dus toen gingen ze van Alina naar Bart, naar Bruno, naar Christian, naar Doreen en toen moest Gilles naar huis.
Ja.
Dus ze sloegen Els over.
De vijfde kandidaat werd overgeslagen.
Yes. Nu gingen ze eigenlijk verder naar Gilles. Dus ze begonnen met Jorien, Laure, Salim. Ze sloegen Alina over, toen Bart en toen Bruno. En die moest naar huis. Dus ze sloegen deze keer de vierde over. Of, ja, wat kun je, ik heb het idee dat dit misschien een hint is die doorloopt. Dus misschien zijn het wel de A en de E die we moeten onthouden. Of in andere volgorde, de E en de A. Komen er uiteindelijk letters uit die een woord vormen? Of moet je weer van hun naam de laatste letters nemen? Of misschien moet je inderdaad die getallen bij elkaar optellen? Of misschien betekent het wel helemaal niks. Maar
of
het is sowieso opvallend.
Wordt iedere keer iemand overgeslagen die niet de mol is.
Zou het natuurlijk ook nog kunnen dat je zo één voor één uiteindelijk erachter komt. Nee, dat kan niet, want er zijn 2 mensen uit die niet overgeslagen worden. Dus hoe sla je op een gegeven moment nog mensen
over?
Nee,
dan ben je klaar. Dan weten we het over 3 afleveringen.
Nou, dat zou ik wel een keer lekker vinden, dat je gewoon zeker weet.
Ja.
Vind je heel relaxed kijken opeens.
Het is in ieder geval iets wat ik zeker in de gaten hou. En met die 4, 5 of AE kan ik nu nog niks. Of EA. Maar laten we het in de gaten houden. En ook oproep aan luisteraars. Zien jullie ergens anders iets met alfabet dingen? Laat het dan zeker weten. Want met dat hele alfa-omega gedoe denk ik dat een alfabet nog wel eens een manier kan zijn waarop we moeten gaan zoeken.
Nou ja, de titels zijn dus niet. Wij dachten dat aflevering 2 beta zou gaan heten.
Ja, nee. Maar dat was dus niet
maar
zo
dat was
inderdaad.
Dus daar is het al geschrapt.
Dat is waar. En er waren ook mensen die zeiden, ja, vorig jaar zat er ook een hint in de eliminatie. Dat klopt. Zouden ze dat dan daarom dit jaar niet doen? Misschien juist wel, want het jaar daarvoor zat er ook een hint in de eliminatie. Dus misschien is het wel gewoon een soort van traditie die ze dan voortzetten. En dan die muziekhint waar ik het net over had. Joris die appte ons dat via de hotline. Hij had samen met zijn zusje zitten speuren. En hij heeft eigenlijk een muziekhint vorige aflevering gevonden. En nu weer één. En die verwijzen allemaal naar Laure. Laure. Namelijk, in het eerste aflevering hoorde je veel muziek die ging over alleen zijn. My Life Alone van Whitney Houston zat daarin. Maar ook Lonesome Town van Ricky Nelson. En ook nog stond er op die banden van de knijter hyper aqua extreme push push. Daar stond op solo op die banden. Nou, en hij zegt,
ik vind het niet kunnen dat jij de naam uitspreekt om helemaal fout doet. Het is maar één man die weet hoe de dingen heet. En dat is
maar ik kijk met alle liefde toe hoe het eruit gaat, jongens. Want het is natuurlijk gewoon de Aqua Turbo Super Turbo Extra Extra Blaster Knijter Blaster. Power Jet Knijter Blaster. Dat had je nu inmiddels toch moeten weten, Nelleke.
Ja, sorry. Ik had het even niet meegeschreven de vorige keer.
Nee, dat geeft niks.
Alles meeschrijven altijd en
behalve
dan dit
dat.
Niet.
Nee, knijter. Ik heb alleen knijter onthouden. Lekker woord toch. Maar goed, dat viel hun dus op. Overal alleen en solo. En Laure zegt namelijk in haar voorstelvideo dat de rol van de mol eenzaam is. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat hij dacht, hey, de muziek zou naar haar kunnen wijzen.
Maar wat was dan dit keer het ding?
Dit keer gaan we weer zingen en weer een liedje in iemands hoofd planten?
Ja hoor, nou, toen.
Niet. Oké, toen de doos in beeld was en volgens mij tijdens het waken, ik weet niet precies welk stukje het was, was zat de muziek Somebody's Watching Me. Somebody's Watching Me. Oh, dat was heel vals. Oh, wat erg. Nou goed, dat dus.
We snappen het punt.
Dat zat in de aflevering. En dat was dus in, oh ja, dat was juist in beeld toen Laure die doos zat te bekijken. Toen zij daar lag. Dus dat
Somebody's watching me. Namelijk de mol misschien.
Dus het idee van Joris is, we houden het in de gaten. Als we nou elke aflevering een muziekhint naar haar kunnen vinden, nou, dan hebben we misschien de mol wel ontdekt.
Oké.
Nou, dan heb ik nog een laatste, derde uitsmijterhint. Die werd mij getipt door Mark de Nijs. Hij is de beheerder van de Mollengroep Facebookpagina. Een hele leuke Facebookpagina met allemaal Vlaamse mollenvangers.
Broer van Sven Nijs, hè?
Nee, dit is de Nijs. Oh. Mark de Nijs. Oh. Nee, is
de zoon van Rob.
Nee, ook niet, denk ik.
Nee, natuurlijk niet.
Je weet het niet.
Je weet het niet met die man. Maar in ieder geval, wat mij was opgevallen, was dat er die ruimte waar ze de doosbespreking doen en de demonstraties.
Dat is gewoon zo'n huurzaaltje, een hotel voor zakelijke
precies.
Meetings.
Daar is ook de eliminatie.
Ja.
En daar staat Gilles een gesprekje te voeren op de gang met Bruno, als hij er net uit is. Op de deur van die zaal staat Pandora in het Grieks.
Oh. Echt?
Zeker. Kan natuurlijk gewoon zijn dat hotel al gewoon. Ja, het is een hotel in Griekenland. Die kunnen natuurlijk hun zalen allerlei leuke
ja,
namen
maar
dit geven.
Ja, ze hebben met die doos daar gestaan.
Daarom. Dus dat heeft waarschijnlijk de productie dan op de deur geplakt. Maar er staat niet alleen maar Pandora. Er staat Pandora Gamma. Dat is ook een Griekse letter. Namelijk de derde letter van het alfabet. Dus Gamma. Dus toen ben ik gaan kijken. Wat voor derden zitten er nou in deze aflevering? Nou, Jolien is het derde kaartje. Dat door Gilles uit de envelop getrokken wordt. Jolien is ook de derde in de leader die voorgesteld wordt. En Selim is de derde die in de eliminatie aan de beurt komt. Nou, misschien hebben jullie nog andere derden.
Ik vind het meest logisch wel dat het de derde zijn die eruit gehaald wordt door Gilles uit de envelop in de doos.
Nou, natuurlijk ja. Pandora, dus het
weet
zal
ik niet.
Het lekkerst.
Het gaat, in die zaal is de eliminatie toch?
Ja, maar ook de presentatie, de ontknoping van de doos is in dezelfde zaal.
Ja. Ja, dus dan vind ik
bij
dat
beide
dat allebei
zo'n hele rare lamp.
Het moet dan ja. wel gaan over iets wat in die zaal gebeurt. Dat zou het mooiste zijn. Dus dan vind ik
ja.
zowel Jolien die op dat kaartje staat als Selim die als derde aan de beurt is bij de eliminatie, vind ik allebei goed kunnen.
Ja, vond ik wel een interessante hint.
Ja.
En er is echt door mensen nog veel meer gevonden, maar ik hou het hier even bij. Ga ook vooral zelf op zoek in de krochten van het internet. Naar allerlei leuke aluhoedjes-theorieën.
Ja, want volgens mij zijn we op het punt gekomen dat de vraag gesteld moet worden. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben heel benieuwd naar ook mijn eigen antwoord nog.
Oh,
laat ik het zo
wil
zeggen.
Je dan als laatst?
Ja, ik ga wel als laatst, okay. Want ik kan nog even okay. nadenken. Die vraag is namelijk, hoe heet de mol?
Nou, ik heb weer mijn molpuntenschema erbij gepakt. En ik heb met mezelf nu afgesproken. Ik ga Elger achterna. Die heeft vorig seizoen in Nederland gelijk gehad. Puur op basis van deductie en redenatie. Dus ik ga ook maar even mijn gevoel uitschakelen. En gewoon kijken naar dat molpuntenschema van mij. Kort gezegd, als je verdachte dingen doet, krijg je een plusje. Als je niet verdachte dingen doet, krijg je een minnetje. En ik heb dus plusjes en minnetjes uitgedeeld. En die weer opgeteld en afgetrokken bij de score van vorige week. En dan komen er eigenlijk drie mensen naar voren. Doreen, niet omdat ze deze aflevering zo verdacht was, maar omdat ze dus de vorige aflevering mega verdacht was. Alina en Els. En dan ga ik toch voor Alina, want die heeft deze aflevering de meeste plusjes. Dus mijn mol is Alina.
Oké.
Okay. Mark.
Ik ben iets meer nog steeds toch wel op het geld, want er is nu wel degelijk wat opgehaald.
Gaan we deze week ook een follow the money schema zien?
Ja, we zitten pas net in de plus. Maar het kan. Het kan.
Ja, ik weet niet wat jij wil.
Ja.
Kan ik dat mensen beloven op de site? Of zeg je, wacht nog even tot
volgende
week.
Ik ga hem maken. En als ik hem niet heel lelijk vind. Want het komt vanuit de min en nu de plus in. En dat vind ik allemaal wel lelijk rekenen. Maar zeg nooit nooit. Zullen we het daarop houden?
Oké. Okay.
Zeg nooit nooit.
Oh, spannend.
Ja.
Spoiler, gaat niks worden.
Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik heb een aantal mensen definitief afgeschreven. Eén daarvan is Bruno.
Wauw, ja. Wow, echt.
Dankjewel.
Jij bent echt goed in het spel.
Dankjewel. Dit wou ik graag volhouden tot het einde en dan komt het vast goed. Ja, en Bart en Christian heb ik ook wel echt afgeschreven. Maar dat zijn de enige twee die nog in het spel zitten waarvan ik denk, ja, die kunnen het haast niet zijn. Ik heb nog een aantal twijfelgevallen. Lore, Jolien. Maar drie mensen steken er toch bovenuit. Dat zijn Doreen. Toch nog steeds, want die wil ik niet te snel weer afschrijven na inderdaad die eerste aflevering. Els, want dat kan haast niet dat je zo onhandig bent. En Degene waar ik voor ga kiezen is Selim.
Oh,
Selim
okay.
is de mol. Hij doet heel erg zijn best bij de Pandora-box om eigenlijk als enige tussen hele starre 8 andere mensen nog een soort van vertwijfeling te zaaien met, nou, ik kan niet beloven dat ik niet ga kijken. Hij zaait angst bij Bart als hij de meloen op zijn hoofd zet. En zo zijn er wel meer van dat soort momentjes dat hij het echt wel probeert, maar dat het op dit moment gewoon nog niet lukt. En daar waar jullie zeiden dat hem niks kwalijk te nemen viel bij die laatste bal. Hij springt natuurlijk wel op het allerlaatste moment net voor de neus van Els omhoog. Tuurlijk, ik ben er dingetjes bij aan het zoeken, want dat doe je in een klein tunneltje. Maar ik vond het vooral verdacht dat hij wel echt probeert te manipuleren, maar dat het nog niet lukt. En dat zie je ook aan de score tot nu toe. Hè? Ik ben gaan kijken naar mollen die het echt wel proberen, maar waarbij het nog niet helemaal lukt. En het kan Alina ook prima zijn, zeker. Els verwacht ik zelf wat minder, maar ik ga voor nu voor Selim.
Ja, wat ook wel interessant is, is dat hij nog de minste aantallen plusjes of minnetjes bij mij heeft gehad. Omdat hij dus niet zo heel veel concreets doet. Ik kan niet keihard zeggen, oh ja, daar
ik
doet
heb,
hij iets om hem
ik
af
heb
te schrijven.
Precies hetzelfde.
Ja,
en,
of daar doet hij iets heel verdacht.
Dat had ik dus ook. Hij komt eigenlijk helemaal niet in voor. En toen ging ik voor de tweede keer terugkijken. En als je bijvoorbeeld gaat kijken wie er als eerste boven komt bij de trappen, dan is dat Selim. Als je gaat kijken naar wie er qua plek in de groep de hele tijd toch echt wel de leiding lijkt te nemen door of voorop te lopen of midden in de groep te staan, maar dat we dat niet zien, is dat Selim. En dat vind ik ook wel verdacht.
Nou, Elger, kom er maar in.
Ja, ik zat vorige keer op Doreen, maar daar zaten we allemaal. En ik denk dat ik gewoon even blijf zitten. En dat heeft ermee te maken dat ik vind dat je niet zo all over the place altijd moet switchen als je het niet zeker weet. En ze is een beetje minder verdacht geworden door die opdracht met het zoeken naar de truffels. Maar bij die trap heeft ze wel gewoon de typische traagste Doreen gedaan, waarmee ze die opdracht hebben verloren. Verder heeft ze niet zoveel gedaan in de hele aflevering. Het punt is dat ik Alina inderdaad heel veel plusjes heb gegeven, maar ook al heel opvallend weer heel aanwezig is nu. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Els. Iets te aanwezig allebei. En dat zijn echt de grote plusjes die ik heb uitgedeeld. En een beetje, ik heb wel een klein beetje Laura. Ik krijg geen hoogte van haar. Ze is ook niet heel aanwezig. En als ze aanwezig is, is de ene keer heel aanwezig en de andere keer op cruciale momenten weer totaal niet. Dus er klopt iets niet. Dus die begint wel in mijn verdachte hoekje te ontstaan. Maar ik denk, ik blijf nog een weekje bij Doreen. Maar wie weet dat ik volgende week voor richting Laura ga. Of weer heel iemand anders.
Ja, ja, wat ik bij Aline nog wel wat de doorslag heeft gegeven om niet voor haar te kiezen, is toch dat dobbelen. Want zij heeft daar echt fantastisch staan dobbelen.
Ja, true.
Maar ja, daar heb je geen invloed op. Het is vooral
nee, maar dat wil je
kansberekening.
Dus niet je wil wel
nee,
invloed
ja,
hebben.
Precies. Ja.
Je wil lekker Bruno laten dobbelen en invloed hebben dat er gedobbeld wordt. Zodat
je wil meelopen. Ik geloof niet dat de mol daarboven stond.
Nee. Nee, dat hebben we al besproken, dat denk ik ook. Anyway, volgens mij zit het er voor nu op, maar zondag is er weer een aflevering van de Mol. Gaan we gewoon weer genieten. We hebben alle tijd in onze thuisisolatie om weer 3 keer terug te kijken. En dan zijn we de volgende week donderdag met een nieuwe aflevering van Trust Nobody.
En met de Minotaurus.
Tot die tijd, deel het vooral deze podcast met vrienden. Zeker als je vrienden in Vlaanderen hebt, daar kennen heel veel mensen ons nog niet. Tip ons is, als je vrienden hebt die de Mol kijken, dat het leuk is om hier naar te luisteren. Zouden we leuk vinden, wat meer Vlaamse luisteraars. En een andere hele leuke manier om te zorgen dat er iets meer mensen kennis met te maken is, door het een soort van door te vertellen via het internet. Je kan namelijk een recensie achterlaten in de podcast-app van Apple. En we vroegen vorige keer om dat te doen met Vlaamse woorden. Ik pak er even eentje bij. Het Vlaamse woord voor neefje.
Ja, heb ik gezien. Kozijntje.
Kozijntje.
Oh, wat leuk.
Ja. Dat is toch een raam, kozijn.
En ik weet niet of jij nu... kijk eens onder je shirt. Heb jij last van okselvijvers, Mark? Dus onder je oksel inderdaad. Dat zijn zweetplekken.
Ja, nee. Ja. Okselvijvers.
En je hebt ook nog een tegelplakker. Dat is schuifelen.
Ja, dan blijf je zo
op de dansvloer.
Ja, met je voeten op de vloer blijven.
Nee, maar dat mag niet. Je moet anderhalve meter afstand houden op dit moment.
Nou, de meeste pubers die schuifelen hebben zeker anderhalve meter tussen.
Oh ja, dat is zo op je schouder zo.
Ja.
Maar dat zijn wat leukste Vlaamse woorden die ons werden gedeeld in die recensie. Ik denk, ik deel ze even. Dank voor het delen. Laat vooral een recensie achter via de podcast-app van Apple.
En zet daar ook gewoon in waar je zelf zin in hebt.
Precies.
Mag bedenk wat leuks.
Groet aan je moeder, vind ik ook allemaal prima. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
Trust nobody. Who the hell?